You are listening to Nerd Culture, a Game Kings podcast.
Lieve heren, welkom bij 149.
Wat is dit voor opening?
Van Nerd Culture. Nou, gewoon een keer een vredelievende. Even dat ik niet zo aan het schelden en aan het tieren ben. En dat nee, mensen het gelijk
op goede bui?
Ja, blijkbaar. Gewoon omdat een lekker koffietje erbij.
Oké.
Lekker gewerkt vanmorgen. Lekker dingen afgeroepen.
Lekker gewerkt. Ja. Oké. Nou, misschien heeft het iets te maken met de film die we deze week hebben gezien. Want gelijk maar met de deur in huis te vallen. Je zag het natuurlijk al aan de titel. Nerd Culture 149 over Dune Part 2. En we bespreken ook nog een boel andere dingen. Maar deze week stond volledig in het teken van Dune. Omdat wij natuurlijk uit waren genodigd voor de première. De rode loper première. Waar we niet op de rode loper zijn geweest, maar wel naar de première zijn geweest.
Nou,
van...
Van Dune 2. Je ziet het hier. Part 2 heet hij eigenlijk.
Dit zag er geweldig uit trouwens. Hele vette entree.
Ik heb nog nooit zo'n vette aankleding gezien van een première. Want zoals je inderdaad hier... Dit was voordat we de bioszaal ingingen... werden we zo door zo'n ding met borden. Wat is het uiteindelijk? Gewoon lichtgevende borden. Cool. Maar normaal heb je dat nooit. En de rode loper was geen rode loper, maar een zandloper.
Een zandloper?
Het was een loper van zand.
Oké, dat is me helemaal niet eens opgevallen.
Nee, omdat we werden... En dat was nog... Ik wilde even de nuance wel eventjes erbij vertellen. Dat ik werd eerst uitgenodigd voor de zandloper première.
Ja.
Als VIP.
Ja.
En toen... En jij hebt ook VIP-baantjes gehad. Nou oké, laat maar zitten. Ik dacht ik wilde even volgen dat ik inderdaad als celeb over de zandloper mocht. Nee. En dat jij perskaartjes kreeg. Maar jij kreeg uiteindelijk ook VIP-stuff.
Ja, nee, later had ik nog een pers uitnodiging gekregen. Die had ik je laten zien.
Ja, maar toen daar heb je op gereageerd. Nee. Daardoor kregen we nog twee. Want wij mochten niet met vier mensen heen. Ik kreeg twee kaartjes.
Nee, kijk, ik weet nu al wat het is. je bent een beetje in de war. Je bent een beetje in de war. Jij kreeg... Nu krijgen jullie echt de ins en outs, hè?
Ja, maar we zijn 149 afleveringen verder. En ik kreeg voor het eerst een influencerkaartje en niet een perskaartje.
Ja, maar jij kreeg die uitnodiging.
Ja.
En jij zei... Ja. Ik zei, oh vet, ja, dan ga ik wel. Want Joey is sowieso...
Ja, wij gingen met z'n tweeën dan, maar dat is logisch.
Ik zei, want ik heb nog niks gehad.
Precies.
En toen... 2 of 3 dagen later kreeg ik ook een uitnodiging. Dus ik sta iets
maar
lager
pers,
in de...
Maar de pers nodig
nee,
uitnodiging?
Nee,
ah.
Luister, diezelfde uitnodiging die jij hebt gehad... kreeg ik 2, 3 dagen later. Ah, ik sta dus iets lager in de pickorder nog wel.
Blijkbaar. Nee, ik dacht dat jij een perskaartje kreeg. Maar we mochten we werden bijna gedwongen omdat er VIP
snelle Mark-Marie Huibrechts. Die zijn eerst allemaal afgegaan en die zeiden nee. En toen kwamen ze bij Koos en toen kreeg ik hem ook. En toen weer 2 dagen later... kreeg ik nog de pers uit.
Ja, die kreeg ik inderdaad ook nog. Ja, maar we waren heel blij. Thanks Warner Brothers voordat we ook een keertje onszelf daadwerkelijk voelden alsof we ook een mediaplatform hebben wat ertoe doet, want dat is ook zo.
We hebben zo indruk gemaakt ook op onze vriendinnen, jongens.
Ja? Dus, daarom. We kregen een VIP. We zijn vriendinnen van elkaar. Nee, we kregen VIP-bandjes. En daarom werden we bijna door de security werden we gedwongen.
Ja.
Het wordt wel voor jullie verwacht dat jullie nu over de zandloper gaan, ja. Zat ik te zoeken bijna. Maar toen hebben we ons toch daar doorheen geweaseld. We hebben eventjes de mensen van Warner Brothers ooit gezegd.
Tuurlijk,
En toen hebben we toch stiekem... Want ik had het nog best willen doen voor die boze security man. Maar er stond echt een rij van influencers die dan ook nog over de zandloper moesten.
Nee, dat was een gigantische rij.
Ja, maar er stonden echt denk ik wel 30 mensen.
Die mensen zijn graag gezien.
Ja, precies.
Wij zijn daar niet zo van.
We hebben wel een mediapad, maar we zijn nu eindelijk VIP-influencers. Maar alsnog, we zijn niet soort van op die manier... Ja, we zitten ook elke week 1000 keer voor de camera... maar we zijn niet op die manier aandachtsgeil.
Zo zitten we ook zonder camera. Dus ja, dat verschilt niet zo heel erg veel van elkaar. Maar voor ons was dit... in ieder geval voor mij, laat ik voor mezelf spreken. Dit was wel... de film van het jaar waar ik het meest naartoe wilde gaan.
Ja, ik denk ik ook. Er komen meerdere vette dingen aan. En ik moet wel zeggen... ik weet niet helemaal... Ik had mezelf daar expres een beetje voor getemperd. En niet heel erg mee bezig gehouden. Ik heb niet mijn hype level soort van mee laten sleuren met de rest van de mensheid.
Maar dat is ervaring inmiddels.
Ja.
Hè?
Ja, dat was het echt inderdaad. En ook omdat ik vond 1 echt fucking cool. Maar ik vond het ergens ook een beetje... Ik vond die afknip zo rude op het eind.
Ja, het gekke is, dat had ik de eerste keer dus ook. En ik heb hem dus later nog een keer in IMAX gezien. Toen had ik geen enkele moeite mee. Oh ja, omdat je het weet. Hetzelfde met Spider-Verse. Ja, weet je? Ja. Toen Across the Spider-Verse. Keiharde knip op het einde. Die kennelijk nog is veranderd. Want Phil Lord en Chris Miller die zeiden dat de plotselinge einde van Across the Spider-Verse... die deed het zo slecht in testing. Iedereen was echt offended hoe die was afgelopen. Ja. Dat ze het nog hebben aangepast. Dus kennelijk was het nog erger.
Ja, gewoon echt gewoon real die beetje eraf gaat. En dat zou wel grappig geweest zijn. Maar...
En als je dat weet en ik kijk de tweede keer... dan ben je er al op ingesteld. Dus dat probleem had ik niet bij de tweede keer dat ik doen keek. En de tweede keer dat ik hem keek, vond ik hem echt veel vetter dan de eerste.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Maar ik had wel ergens in mijn achterhoofd, en ook natuurlijk omdat we deze podcast doen en wat dan ook, dit zomaar is als de nummer 2 ook goed is, wel zo'n nieuwe trilogie van een magnitude Lord of the Rings en dit en dat zou kunnen worden.
Ja.
En het is nu dan 5 dagen geleden dat we dit opnemen, dat we het hebben gezien. En dat gevoel heb ik nog steeds wel. Ik was wel echt weggeblazen. Het was wel echt een hele lijpe film.
Ja, hoe heet het? We komen er misschien zo ook nog wel even op in een nieuwtje... waar iemand zegt, dit is echt voor volwassenen. Dit is voor mijn gevoel wat ik heel graag wil. Sci-fi, fantasy, maar met een volwassen insteek. Weet je wel, niet die domme Marvel humor.
Dat.
Niet die, en de Marvel humor zit tegenwoordig ook in Star Wars. En natuurlijk, Star Wars had altijd comic relief. Maar niet die Marvel humor. Dat is net weer iets anders. Nee. En deze heeft dat totaal niet. Neemt zichzelf heel serieus.
Ja, en daarin dus ook zo... Hè, je kan dus tegenwoordig gewoon nog steeds onwijze blockbuster films maken... die niet marketing AI-generated random bullshit zijn. Maar gewoon hardcore, diep, langzaam in het begin...
Yep.
Prachtige fucking opbouw. Ik vond het echt een van de vetste dingen uit deze film is de opbouw. Het begint namelijk echt letterlijk waar één stopte. Weet je, ja. Het begint letterlijk op die duin ongeveer. Nou, ik denk dat de bewijzen van 10 minuten voorbij is. Want volgens mij stopt één dat een van die Shai Hulud omhoog komt. En dat je denkt van oeh, wat gebeurt er? En dan wordt er geknipt, dacht ik. Of heb ik dat anders bedacht of onthouden dan dat het echt is?
Ik weet dat het eindigt met dat gevecht natuurlijk. En dan is er nog heel even iets.
Ja, iets. Volgens mij is dan is het van chill. Maar ja, in ieder geval Root. Dit ook trouwens, hè? Even zwart-wit. Het was, en ik heb ergens zoiets van why, maar waarom?
Ik denk
waarom?
Niet dat dat een stylistische keuze is geweest.
Jawel.
Nee, ik denk dat dat de atmosfeer van die planeet is. Want alles wat op die planeet was, was in die keiharde contrast geschoten. En aangezien het ook voor een groot gedeelte natuurlijk fantasy is... Kan dat gewoon?
Nou ja, dat. En dat is dus het grappige. Ik vond, ik zat in het begin, even de film inderdaad een beetje dan langs gaan. Het begint waar deel 1 is opgehouden. Ja. Daar is dus Paul bij de Fremen. Wordt hij nou wel of niet geaccepteerd? Is hij de Messias? We weten het allemaal niet. Nou ja, deze is, gaat daarover eigenlijk ook verder. Gaat erop verder. Ten eerste moet hij dus zich bewijzen bij de Fremen. Wat op een hele coole manier gebeurt. Zitten hele vreemde verhaalskips in.
Skips?
Nou ja, op een gegeven moment zegt hij van... Oké, je moet twee nachten of een week of wat dan ook... moet je de desert in. En als jij one met the desert bent... dan kom je dus uiteindelijk gewoon terug.
Ja.
En dan heb je jezelf bewezen. En dan loopt hij de desert in.
Die 2 weken
hebben we niet gezien. Keiharde knip nadat hij in een gevecht zit. Waarschijnlijk een paar weken later.
Ja.
Bloedje cool. Ik vond het zo tof dat ze niet... ga je maar bewijzen. Dat ze niet die hele tijd die in de desert ligt... en hij heeft dorst en dan komt de slang aan. Al die bullshit is
ik
weg.
Ik had een trainingmontage verwacht.
Nou, bijvoorbeeld. Nee, maar dat. Nee, niet. Gewoon knip naar bewijzen van fast forward 3 weken later. Dat hij ineens een van die spice harvesters aan het ding is met een groep Fremen. Dus hij was al wat meer geadopteerd. En zo zitten er in het begin een paar van die verhaalskips in. Die voor de rest helemaal niet uit worden gelegd.
Skips. Want deze film is lang.
Ja.
Uiteraard. Dat is ook een van de redenen waarom deze film in 2 is opgeknipt. Dat heeft Vin voor eerder gezegd. Ik kan deze film niet in één film maken. Nee. En dat wil ik ook niet. ga ik niet doen. En deze duurt ook lang. Toch verveel je geen moment. Sterker nog, de pacing is echt veel beter dan in de eerste film. Waar ik overigens geen moeite mee had, hoor. Maar ik denk dat hier veel meer mensen mee te voeten kunnen.
Omdat hij ietsje... ik vind hem namelijk wat langzamer op gang komen. Ja? Want, ja, nummer 1 is natuurlijk, die speelt zich ook af op andere planeten. Ja. Veel. Dus daar gebeurt in het begin wat meer. En op een gegeven moment komen ze op Arrakis, zandshit. En dan blijft het een beetje dat. Maar het blijft inderdaad wel wat aankabbelen. En wat ik zeg, deze, niet de pace, maar de opbouw hiervan. Het begint dus, vind ik, wel wat slow. Ja. Ondanks dat er grappige timeskips in zitten. En het wordt steeds sneller en het wordt steeds heftiger. En het komt echt samen in een of andere bombastisch lijpe Lord of the Rings style fucking
zeker.
Battle. Echt gewoon kippenvel de hele tijd. Dat vond ik juist heel cool. Maar ik vond hem juist in het begin inderdaad wel wat slow ook. Behalve dus dat ik zoiets heb van gelukkig zijn er... mainstream blockbuster movies die een langzaam tempo nog gewoon kunnen hebben.
Ja, nee, ik ben er helemaal down mee. Sowieso Villeneuve heeft daar ook geen enkel probleem mee. Maar wat ik dan bijvoorbeeld miste, en ik snap dat het niet erin zit, dus misschien zit het in director's cut, die 6 uur duurt of zo, weet ik veel. Maar ik had meer willen zien van die planeet van Harkonnen. Ja. Daar komen we op een gegeven moment. Sterker nog, we zagen net wat beelden ervan.
Ja, maar die heb je in één al 2 of 3 keer eventjes gezien. Dus dat was
maar
ook...
je ziet er niet, je leert er niet zoveel over. Nee. Je bent er heel even, terwijl het super interessant is. Ik zou daar meer over willen weten, maar oké, whatever. En hetzelfde geldt eigenlijk een beetje voor de Emperor. Daar had ik ook iets meer van willen zien.
Ja, maar dat is... Ja, dat is... Ja, nee, ik in mijn hoofd... Nou ja, ik heb hem natuurlijk al niet heel lang... of ik heb hem vrij lang geleden gezien, deel 1. Maar ik heb het idee dat in deel 1 heel erg gebeurt. Daar heb je die establishing van die worlds en van die planets.
Van de Emperor zo goed als niks. Volgens mij zit hij niet eens in deel 1. Hij wordt wel genoemd.
Christopher Walken. Ja, precies.
Hij wordt wel genoemd. Nou, fair. Florence Pugh.
Ja, de dochter van de... Nee, die zit er inderdaad niet in. Er zijn heel veel... Dat is heel grappig. Er zijn natuurlijk een aantal mensen die in deel 1 sneuvelen. En er komen nu andere characters voor terug van eenzelfde grootse magnitude qua acteurs. En
ja, maar sowieso. Al die karakters die ze neerzetten, die zijn geweldig. Weet je, Oscar Isaacson, Atreides, was... Amazing, maar nu zien we Austin Butler als een Harkonnen.
Ja.
What the fuck, dude.
Heel ingetogen, want precies wat je zegt. Er is niet per se heel veel backstory. En ik snap dat je
ten opzichte van Sting was het redelijk ingetogen.
Ja, ja zeker, inderdaad. Die is geen olie. Nee, maar dat er heel veel... Dat je vraagt, dat jij een soort van trek hebt in nog meer backstory... rondom Harkonnens en de Emperor en wat dan ook. Dat snap ik. Maar het is heel grappig dat ondanks dus dat er niet heel veel character development wordt gedaan... ook Florence Pugh, de dochter van dinges... die volgens mij in Messias een wat grotere rol ook gaat spelen... die krijgt niet per se een zo'n cheesy, corny, hoe we het kennen, een origin story uitleg van dit is deze persoon.
Wil Villeneuve ook niet, hè? Ik heb daar ook nog een nieuwtje over.
Maar ik heb het ook niet nodig, want ik vind dat die characters door hun scènes heel goed uitgediept worden.
Ja.
Belachelijk. En hoe ingetogen dat ook gebeurt, hoe weinig ze bijna wijzen van zeggen, je snapt die characters binnen een paar minuten.
Ja, maar
zo
juist,
knap.
Ja, maar, ja en nee. Want ja, je hebt daarin gelijk. Maar daardoor intrigeren ze zo enorm. Waardoor ik er meer over wil
zeker,
weten.
Zeker, snap ik.
Maar ik snap ook van, er is geen tijd voor. Want dan gaat deze film 5 uur duren.
Ja, wat ik ook helemaal prima vind hoor. Niet een trilogie van, maar een hectagelie. Van 6 films. Waarin je ook House Harkonnen fucking 1,5 uur lang in een film zit. En hoe de Emperor en wat dan ook. Dat is prima. Want je weet nu dat het kwaliteit genoeg heeft allemaal. Om dat te kunnen doen.
Zeker. Als Villeneuve maar de derde ook gaat doen.
Die gaat het nu wel. Ja, fuck ja. Nee,
Tonally zou ik het echt een enorme afbreuk vinden als iemand anders het.
Ik zou niet weten wie dat op deze manier kan, inderdaad. Om het dus, wat ik zeg, al die kleine, subtiele dingen. Wat ik zeg, ball timeskip, character development, die alleen maar in scènes en niet er heel dik bovenop ligt van, oh, maar dit is er met de character gebeurd, daarom is die en die zo. Mm. Weet je, dat zit er niet in. Nee, je moet het gewoon door... Er is ineens, staat Christopher Walken daar inderdaad als de Emperor, van, weet je, een beetje moeilijk te doen.
Een beetje als Phil Spencer.
Ja, maar hij stond volgens mij ook een beetje zo, een beetje moeilijk te kijken, vreemd schuin camera shot, dat hij ook
maar
een beetje oud en kakkemikkig.
Daarom snap je hem wel, zeg maar, als je hem de eerste doen natuurlijk ziet en hoe dit hele conflict tot stand komt, dan snap je wel hoe hij verschillende huizen tegen elkaar uitspeelt.
Ja, of ja, precies, of ze in toon probeert te houden en soms kan dat niet. Het is ergens Game of Thrones, behalve, en dat is het toffe, En dat vind ik namelijk ook een prijzenswaardig van Villeneuve. En eigenlijk is dat natuurlijk ook wel aan Frank Herbert hoor. Maar dat als je naar Game of Thrones gaat. En wat, het is nu zo'n trend om gewoon iedereen succession. Iedereen is een lul. Ja. Of een trut. Ja. En dat haat ik. Er zitten hier heel veel likable characters in.
Er zitten hier ook wel lullen in hoor.
Zeker, maar niet alleen maar. En dat is waarom ik dit zo vet vind. Zeg maar, ja.
Wie vond je meest likable dan? Zeg maar van de mensen. Ja, ik zou zeggen, Javier Bardem heeft me enorm verrast.
Ja, nee, fair. Dat is echt wel de meest likable character. Maar
zeker
ook,
als je het gelijk...
Ik kan niet te veel spoilen trouwens.
Zeker als, nee, laten we absoluut niet spoilen. Maar zeker als
zitten
je
trouwens
gelijk...
ook spoilers in de trailer, zeg. Ik zag in de trailer gisteren.
Ja, zonde.
Nadat we de dingen hadden gezien. Maar dus, wat een zonde zeg. Inderdaad, wat daarin gebeurt. Zo zonde.
Ik snap het enerzijds. Want voor mijn gevoel blijft Doom nog steeds een soort van... niche. Ik bedoel,
ik
kan er niet
dus
anders om schrijven.
Ik snap wat je bedoelt.
Weet je,
het is wat je wilt gaan zeggen.
Niet zo groot als Star Wars, maar het is beter dan Star Wars op dit moment. Weet je, daar hoeven we niet over te uiten. Maar ik bedoel, het heeft niet diezelfde populariteit. Het heeft ook niet massa. Nee, nog niet. Nog de massa following van Lord of the Rings. Ik denk ook niet dat het gaat gebeuren. Dus wanneer je zoveel moet promoten, ja, dan moet je dat soort shit
marketing,
doen.
Het is natuurlijk altijd een fine balance tussen. En dat is de meeste directors die zijn niet eens echt betrokken bij. Trailers maken.
Meestal is dat gewoon een filmstudio. Die
En marketeers en editors en wel andere storywriters, want er wordt echt wel heel veel tijd en moeite in trailers gestopt meestal. Maar die hebben ook zoiets van, ja, maar sorry, we moeten wel deze film verkopen. En wellicht gaat dat het beste als we deze en deze shots gebruiken. Maar ja, het is heel zonde dat sommige van die shots ook dan in die trailers zitten, want ja, die spoilen gewoon een stuk van de film.
Er wordt niet veel uitgelegd in de film ook altijd. Sommige dingen moet je gewoon accepteren.
Ja.
Was het jou opgevallen dat Timothée Chalamet, ik weet niet hoe je hem wil noemen, maar die heeft natuurlijk in het eerste deel heeft hij een visioen van zichzelf op een battlefield.
Ja.
Waarbij hij een bepaalde flips maakt en dan gaat in één keer zijn helm open. Precies die hele scène qua choreografie zat er ook in, maar het was niet Timothée Chalamet. Is je dat niet opgevallen?
Nee, wat vreed zeg. Nee.
Dan heb ik het er straks nog wel even.
Ja, zeker. Ja, vet. Oké.
Okay, ik zat echt te kijken van, wow.
Is dat dit?
Ja.
Met dat helmpie dat er ook open ging. En wat toen nog hele slechte CGI had in deel 1. Maar oké, vet. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Dat is namelijk briljant. Maar ik ben natuurlijk ook nu, terwijl ik aan het praten, aan het denken wat het zou kunnen zijn. Maar dat parkeer ik wel eventjes.
Ja.
Maar ja, wat ik zeg voor de rest. Het is zo'n belachelijk goede film. En ook zo in principe onconventioneel. En daarom zeg je ook niche. Ik snap dat ook. Want het is inderdaad... Maar het is ook een blockbuster.
Die hard nerdy. Ik bedoel, ik probeer
zichzelf serieus nemend.
Ik probeer het uit te leggen aan mijn vriendin. Want mijn vriendin die zegt: oh nee, we waren dus eerst naar Doen geweest 2 weken geleden. Oh nee, dit vind ik nog wel cool. Ik denk dat Star Wars me iets te nerdy is, maar dit vind ik nog wel cool.
Ja.
Schat, dit is miljoen keer fucking nerdier dan Star Wars. Star Wars is je mainstream McDonald's
best wel.
Nerd pop shit.
Nu, omdat het oud is en je kijkt het nu terug, moet je wel een bepaalde nerdiness hebben om het te waarderen. Dat is denk ik wel zo.
Dat
maar
sowieso
toen...
met de oude shit, maar ik bedoel ook als je gewoon nieuwe shit gaat kijken.
Oh ja, dat is veel, veel meer commerciële fucking mainstream bullshit dan dit. Ja. Nou ja, en dat en wat ik zeg en het tempo, het wordt steeds hoger. De characters die terugkomen of die nieuw zijn en wat dan ook, allemaal vet. Wederom natuurlijk belachelijk vet geschoten. Wat ik cool vind is dat in deel 1 had je dus die andere werelden of meer dan in deze. Waardoor het visueel niet alleen maar zand was. Mm-hmm. En hij heeft het weer zo belachelijk vet opgelost. Door bijvoorbeeld even een cut naar Harkonnen. Waar het gewoon bijna zwart-wit is. Omdat inderdaad het licht daar anders is. Of weet je, de zon...
Ik denk dat het daarmee te maken
zoiets
heeft.
Ja. Maar het is, nou, ik denk 99% zwart-wit. Voelde eerst even gek, maar aan de andere kant van... Ja, nee, het is, ik dacht even dat het Arrakis was. Maar dat is dus blijkbaar niet zo. En daarom had ik zoiets van, oké, fair. Daarom is het zwart-wit. Maar ook de film begint met diezelfde oranje hue. Die ook over die Blade Runner... Las Vegas scene zit.
Ja,
dat alles helemaal oranje is. En daarmee houdt hij het belachelijk knap dat hij op een zandplaneet niet alles gewoon er bruinig beige uitziet. Af en toe gaat hij ondergronds en is het gewoon donker en weet je, dat soort dingen. Ook daarin maakt hij het visueel gezien zo gewoon interessant en niet saai. fucking bruut.
En een man is een kunstenaar. Ja. Weet je? Ja.
Maar dus om, en dus die characters, dat er dus niet alleen maar assholes in zitten, maar dat er ook likable persons in zitten die het verhaal gewoon charmant en een beetje, ja, het is niet per se Hero's Journey, niet op die campy manier.
Het is heel erg Hero's Journey. Ja maar goed nou,
niet
gedaan.
Ja, maar dat. Niet op de standaard stereotype positieve manier.
Je wordt geïntroduceerd, gaat door hardship, ja. Weet je wel.
Nou, fair. Nou, oké, maar dat. Dat vind ik dus iets dat een film gelijk likable maakt. Alleen het gebeurt dus net zoals bijna alle andere dingen, niet op een hele cliché manier.
Nee.
En dus op een gegeven moment full-on Lord of the Rings-style conclusie. En hij heeft geluisterd misschien naar mijn kritiek over zijn knipje in deel 1.
Yeah.
Dit voelt als een...
I listen to you.
I think you are quite correct. Correctement. Dat het nu voelt het... zoals de Lord of the Rings, Fellowship of the Ring, ook een soort van, oké, nu gaat het echt beginnen, ja. maar het voelt wel...
Het is wel afgekapseld.
Ja. Dit is een op een gegeven moment, er zit een eindquote in van Rebecca Ferguson, en nu heb je zoiets van, oké, dit voelt heel erg als een strikje om wat er net gebeurd is,
ja.
En een opzetje naar. Dat is prima, maar het was niet knip.
Dit is part 1 van een saga.
Dat, samen dus. Ja. Ja. En die andere was gewoon, dat was niet part 1 van de saga. Nee, het was
dat
de
was
helft
part 1 van
het
verhaal.
Ja, inderdaad. En waar gewoon echt vrij hard geknipt was. En dat vond ik gewoon echt niet charmant. En nu ben ik heel psyched naar.
Ze zeggen
wat
dat ze hebben geleerd van Star Wars. Met The Empire Strikes Back. En hoe ze dat soort dingen kunnen overbruggen.
Er was een Christopher Nolan had een film review gedaan van Dune. En die was er helemaal weg van natuurlijk. En die zei ook van dit voelt als de nieuwe Empire. En toen had Villeneuve weer gezegd van, nou, dat vind ik een heel mooi compliment dat je dit vergelijkt met
Empire. Nou, ze hebben zich ook laten inspireren daardoor.
Precies.
Dus, nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. En ik denk dat dit de potentie heeft om de modern day Star Wars te gaan worden.
Ja.
En laat het alsjeblieft nog een beetje hoogdrempelig zijn. Ik bedoel, het is dat voor iedereen, denk ik.
Nee, en daardoor, dat is precies zo'n ding. Van als je kwaliteit maakt, dan gaat het uiteindelijk wel zegevieren. En dit is, het was geniaal is net even te super.
Het was geniaal. Ja. Jawel. Luister, dit is het beste wat je dit jaar gaat zien in de bioscoop. En ik zeg ook tegen iedereen.
Nou, dat ligt aan je smaak. Maar,
ik denk gewoon, als je kijkt naar productiekwaliteit.
Ja,
gewoon diepgang.
Alles samen.
Cast.
Ja.
IMAX, hoe het is geschoten. Ik zeg ook tegen iedereen. Deze moet je in IMAX zien, gek.
Ja,
ga deze fucking in IMAX kijken. Ik bedoel, het is alle wereld van verschil als je hem normaal 21x9 kijkt of in IMAX Dune Part 1. Dat heb ik zelf ondervonden, want de eerste keer heb ik hem gewoon in 21x9 gezien. Daarna in IMAX. Maar ik bedoel, als je niet voor deze film naar IMAX gaat, wat dan nog wel?
Ja, maar wat maakt het nou uit dat er meer aan waar normaal zwarte balkjes zitten, dat er nu wat meer beeld te zien is?
Ik ben een purist, Jelle.
Ik vind juist
de meest intense manier, meest immersive manier moet je dit beleven. En dat is
het
gewoon
meer immersive
IMAX
wanneer het geen 21x9 is?
100%.
Maar het is dus wel minder filmisch. En ik vind dat filmische vaak mooier.
Ja, ik heb echt IMAX, ga rij 8 zitten.
Ja.
Overal waar je kijkt,
ja,
gewoon letterlijk, je hoeft je hoofd niet te draaien. Overal waar je kijkt is beeld. Boven en onder.
Ja, dat is echt fair. Ik snap wat je bedoelt daarin met immersiveness. Ja, precies. Dat is het inderdaad dan. Maar nee, ga hier inderdaad heen. Want als er één film is die je inderdaad in de bios wil zien dit jaar, dan is dat waarschijnlijk deze. En ik heb er eigenlijk volgens mij helemaal niks op aan te merken.
Nou, laten we vooral hopen dat dit een gigantisch succes wordt.
Ja.
Want dan krijgen we gewoon meer van dit soort shit. En dan durven studio's misschien ook meer risico's te nemen.
Nou ja, of gewoon iets in risico's als in soort van het hoeft niet allemaal
soort van
cookie cutter.
Fucking hard nerdy shit maken, weet je wel? Ja. Het feit dat ze dat met Blade Runner 2049 ook hebben geprobeerd en gedaan.
En die was commercieel niet heel goed gegaan.
Maar ook duidelijk, het is niet net zoals de originele Blade Runner, niet een commerciële fucking mainstream film. Maar ze hebben hem wel gemaakt, gelukkig dankzij.
Ja, ik denk wel dat Villeneuve nog eentje wil gaan doen, Messias, want dat zo voelt het. Het voelt wat alsof het opzetje wat aan deze film wordt aan het eind wordt gegeven dat hij dat zelf wil gaan inkoppen. En dat wordt dan groter en wat dan ook. Maar ik denk dat hij daarna de breider aan geeft. En dan ik ben benieuwd of de serie dan nog steeds zo goed blijft.
Hij laat de deuren in ieder geval op een kier staan of hij hem zelf gaat maken. Hij zegt sowieso heeft hij echt nu tijd nodig voordat hij de derde gaat maken. Want het is super intensief natuurlijk om
de hele tijd in de fucking Sahara te zitten.
Ja, zo'n fucking film te maken überhaupt ook.
Ja.
En hij zei als een andere regisseur doet. Ik sta hem van harte bij en ik Ik ga hem adviseren in hoe ik het heb gedaan, maar hij moet het dan zelf weten.
Ja, nou ja, ik kreeg heel erg door de toon van de laatste scènes het gevoel dat hij dat zelf wil doen.
Ik hoop het ook. Ik bedoel, dat zou een fantastische trilogie zijn voor hem.
Ja.
Ik bedoel, film, trilogie, maak de derde, come on.
Daarom. Dat voelt dan alles alsof dat moet en gaat gebeuren.
Ja, maar is misschien ook gewoon voor hem een onderhandelingsspelletje. Hè?
Ja, dat en überhaupt dat hij zegt van ja, mag ik eventjes anderhalf jaar even wat anders doen in plaats van in de fucking Sahara zitten en daarna ga ik wel weer eventjes.
Maar dat is
wel weer aan met mijn zonnehoed.
Tussen creatievelingen en
kankerlaaiers. Ja, klopt.
Ik wou zeggen studiobaas.
Ja, precies. Nou ja, iedere andere pennenlikker en zijn tyfusmoeder.
Zo. Ja. Oké. Okay. Wilde je nog iets kwijt over doen? Oh, ik wilde nog wel iets kwijt. Je zei al van, het was qua aankleding was het echt geweldig. Dit was denk ik ook in onze nerdculture tijd de vetste première waar ik naar ben geweest.
Ja.
En niet alleen de dingen die we al hebben laten zien, maar ook toen we binnenkwamen. Iedereen van de hosting, die was volledig in Fremen outfit gekleed. Inclusief rietjes in de neus.
Ja. Blauwe ogen.
Blauwe ogen. Ja, hadden ze ook blauwe
Zeker,
ogen?
Zeker.
Oh,
ja.
Dat is me niet eens opgevallen.
Maar wel.
Maar ze hadden ook blauwe ogen. En we hebben de Live Blood. Live Water. Wat was het ook weer?
The Water of Life, denk ik, ja.
The Water of Life hebben we ook gedronken.
Ja. Dus ja, zit er inderdaad in vials. En die zitten er hier. Het was een hele toffe aankleiding, zeker. Dus ook wel dan naar Warner Brothers. En thanks voor dat we onszelf na 149 afleveringen eindelijk influencers voelden.
Ja, want daar gaat het ons om.
En stoppen we op ons hoogtepunt.
Precies.
Godverdomme.
Heb jij nog iets... ik ben verrast. Heb jij nog niks anders gezien deze
Jawel.
Week?
Staat er als het goed is bij. Onderop. Shogun.
Oh, ik dacht dat ik die er had neergezet.
Nou, heb jij het gezien dan?
Nee. Want...
Nou, waarom zou jij het er dan hebben opgezet?
Nou, dat zal ik je vertellen.
Vertel.
De derde regel in ons overzichtlijstje is The Bad Batch Season 3.
Ja.
En gisteren had ik... Oké, ik ga even de aflevering in de Bad Batch afkijken. En daarna ga ik even één aflevering Shogun kijken. Dus ik had hem al erin gezet, dacht ik, van mijn gevoel in het lijstje.
Ja.
Maar ik was in slaap geflikkerd op de bank. Ik werd vannacht om 2:30 wakker.
Joh. Tijdens dat je had hem wel opgezet?
Nee. Oh, okay. Ik was... ik weet niet meer.
Je zat naar het menu van Disney te kijken. Disney Plus en toen ben je in slaap getiefd.
Ik denk het zoiets. 2:30 werd ik wakker. Dus ik ben niet meer Shogun toegekomen. Maar ik hoor... Nou, laten we gelijk erover beginnen. Want ik hoor zo intens harde, vette fucking verhalen over Shogun. Ja, man.
Nou, is het
zo vet? Is het Game of Thrones in Japan?
Ja, kijk, ik heb een bloed...
Ik
heb ten eerste een hekel aan Game of Thrones.
Maar je kan wel zeggen of het is. Want ik vind het vet. En als jij zegt, ja, dat is het.
Er zijn nog maar 2 afleveringen. Ik moet denk ik een eerste seizoen kijken. Wat ik vervelend vind aan Game of Thrones...
Ja.
Is dat het over het algemeen alleen maar drama, kostuumdrama is. Politiek gelul, backstabbery en assholes.
Hier is een kimono-drama.
Nou, dus je hebt mij, qua setting heb je me. Er zitten tot nu toe... interessante characters in die niet alleen maar assholes zijn.
Okay.
Want er zitten in de
Game
of Thrones...
een probleem met assholes.
Ja, ik heb een probleem met eendimensionale assholes.
Ja,
als er in Game of Thrones zijn er zoveel mensen die alleen maar assholes zijn.
En gewoon puur evil, zonder goede aanleiding.
Dat, en of ze doen hier en daar zo'n klein graintje met wel goed, maar dat vergruist bij het feit dat ze een zuster neuken. Weet je, dat soort shit. Het is zo fucking irritant, die serie. En hier zitten characters in die het is ten eerste al...
Maar wacht even, dit is wel een hele slechte reclame voor Shogun. Wacht even, hier worden geen zusters geneukt?
Ik heb nog geen zusters gezien. Dus dat is al
Kiri
een voordeel.
Gelijk voor deze fucking show.
Seppuku wordt wel gedaan. Dus dat was gelijk al een ding. Nee, ik voel wat meer dualiteit in de characters tot nu toe. Wat ik tof vind. Maar het heeft ook zeker Game of Thrones. Er is een full-on politiek spel gaande. Sommige mensen worden als pawn gebruikt. Er zijn grootmeesters die aan het schaken zijn. En die aan het improviseren zijn bij wat er gebeurt. En ja, dus ik snap wel dat mensen dat voelen. Er is één ding. De productiewaarde. En dat is gewoon die trope die we laatste jaren gewoon hebben in Hollywood. Is dat bijvoorbeeld een van die main characters, de John Blackthorne uit Engeland. Deze guy, die heeft gewoon blauwe lenzen in. En je ziet gewoon, hij moest een westerling spelen.
Yeah.
Dus ze hebben maar blauwe lenzen in gedaan. En het ziet er gewoon niet uit. En zo zijn er een paar andere dingen dat ik denk van ja, oké, maar dit is gewoon eventjes geen mooie CGI. Hier is de set klein.
Kijk, ik zag al een paar shots inderdaad net in de trailer. Waarvan ik
sommige shots zijn amazing. En er zit ook bijvoorbeeld, weet je, dat ze oud Osaka hebben gedaan en dan vlieg je dan overheen. En dan heb ik zoiets van ja, maar dit is fine. Dit is echt perfect. Maar en andere dingen denk ik van ja, maar dit voelt gewoon als low budget shit. Dus er zitten een paar scènes in ook dat ze bij het strand en in een klein dorpje. En heb je ziet van ja, oké, maar dit is echt letterlijk een heel klein gebouwd setje. En ze zijn hier een beetje aan het doen. Maar dan zit je een paar minuten later naar een soort van die Japanse rijstdeurtjes in een heel groot castle te kijken. En dan ziet het er weer perfect uit. Dus het is een beetje inconsistent qua productiewaarde nog.
En waar gaat het over? Want ik zie Westerlingen in ieder geval. Ja. Wanneer speelt het zich af en welk tijdperk?
Volgens mij 1600 is ergens rond die tijd, waarbij dus het shogunaat al een tijdje er niet meer is. Dus er is wel een empire, maar het shogunaat was volgens mij net een andere vorm daarvan. Maar de taiko, wat dan dus de keizer was, die is overleden en zijn zoon is nog niet oud genoeg om keizer te worden. De keizer die heeft voordat hij doodging de rule voor het allereerst niet op één iemand is gegeven, maar op vier, de hoofden van vier of vijf families.
Oeh, dus die families. Een recept voor.
Ja, en met dus de grappige, want dat zijn Japanners, die zijn heel eergevoelig, dus die fucken elkaar niet. Maar wat natuurlijk het feit wil, is dat, dat ook de tijd is dat het christendom, dat de kruistochten langsgekomen zijn. En in dit geval onder, invloed is van de Portugezen. En er ook nu dan dus een Nederlands schip met een Engelse kapitein en wat dan ook voor eigenlijk piloot noemen ze dat daar. Dus ja, weet ik wel, stuurman is dat eigenlijk. Okay, maar dat noemden ze dus blijkbaar vroeger piloten. Die komt aan en die zijn protestants en de Portugezen zijn katholiek. Alle twee christenen, maar toch wat anders. Ja, en die hebben natuurlijk onwijze beef. Wat?
Daar kunnen ze in Ierland over
precies,
praten.
Ja. Nee, en die hebben natuurlijk onwijze beef. Dus dat is het ding. Er is dus die invloed van de kerk. Twee soorten kerken. Wat dus die... Ja, de alliance tussen die families aan het ontwrichten is al heel lang. En nu dus op een soort van boiling point staat. Dat is een beetje waar dit over gaat.
Oké. Okay.
En ja, ik heb er twee afleveringen in principe vol van genoten. Wat ik zeg, hier en daar was het af en toe een beetje oenig. En dat Nederlanders geen Nederlands accent hebben, weet je, dat soort dingen.
Zit zelfs niet in Oppenheimer, man.
Nee, precies daarom. Ik ga het zeker volgen met de hoop dus dat er net zoals bijvoorbeeld in Dune, dat er wel af en toe gewoon even wat corny heroes. Dat er gewoon ook wat mensen zijn die gewoon lief zijn en tof of heroïs en niet alleen maar assholes.
Oké. Okay.
En als dat zo is, dan heb ik wel een serie te pakken die ik hoog in mijn lijstje zal zetten. En lekker zal volgen in ieder geval.
Ik ga hem vanavond in ieder geval kijken. Hij staat op een programmaatje bij mij. Ik heb deze week Drive to Survive gezien. Seizoen 6 is het volgens mij inmiddels. Ja, fantastische fucking marketing voor Formule 1 natuurlijk.
Ja.
Ik zou niet weten wat ik er nog meer over moet zeggen. Ik bedoel, na 6 seizoenen ben je denk ik wel bekend met het recept hiervoor. Dat is dit seizoen totaal niet anders. Het was een beetje gek dat Max Verstappen in geen enkel promomateriaal zat. We weten natuurlijk dat hij niet zo heel erg te spreken is over de manier waarop de show wordt geschoten. Want dit is full-on reality tv, weet je wel. Ja. Het is niet een documentaire. Het is niet een correcte... hoe noem je de objectieve weergave van de werkelijkheid.
Van het seizoen,
dat is
nee.
Het niet. Het is spektakel. En daarmee wordt gewoon creatief geëdit. Dus ja, bepaalde...
Maar het draait natuurlijk wel om wat er daadwerkelijk ook gebeurt in het seizoen. Dat is natuurlijk wel echt. Maar,
100%. Ja. Ik bedoel, er wordt niets gefabriceerd. Maar nee. De manier waarop dingen worden neergezet is gesensationaliseerd.
Ja, dat is moeilijk, God, dat is heel moeilijk. Ja, gesensationaliseerd.
Ja, dat is zo inderdaad. En... Daar wordt dus wel aan gedaan. En er worden soms wat radioberichten van een andere race over een incident van het ene gedaan. En ja, dat betekent niet dat het ene niet is voorgekomen, maar het wordt wat gedramatiseerd dus.
Ja. En dat vindt Max als de saaie worm die die is niet zo tof. En die is zo, nu ga ik niet aan meer doen.
Nee, ja, ze praten niet. Ja, maar het is ook geen journalisme. Het is nee, Netflix. Het is entertainment.
Ja, full on. Net zoals dat je race entertainment is, is dat dit het ook.
Ja, ja, het is full on entertainment en het is geweldig content en het is een geweldig uithangbord voor de Formule 1. Ik bedoel, ja. Dit geeft, weet je, tuurlijk, het is al een industrie, een platform van glitter en glamour. Maar dit geeft het nog meer glitter en glamour.
Ja, meer dan de race. Ja, dat is heel gaaf.
En ja, de prachtige beelden, goede audio mix natuurlijk. En ja, altijd is er intrige en die intrige bestaat ook gewoon binnen Formule 1. Dus ik vind het super tof. Ik heb bijna afgekeken, ik ben nu bij aflevering 10. Volgens mij zijn er 11 of 12 in totaal. Dus daar ram ik me ook nog wel doorheen. Drive to Survive, seizoen 6 dus. Super vet. Dan heb ik nog Star Wars, The Bad Batch gekeken. Dus het laatste seizoen, derde en laatste seizoen, staat op Disney Plus.
Helemaal.
De eerste vier afleveringen.
Ja.
Volgens mij elke woensdag verschijnen er weer nieuwe afleveringen. Ja, het is het einde van het verhaal. Het is natuurlijk een spin-off van The Clone Wars. Die fantastisch is geëindigd bij seizoen 7. Als je dat nog niet hebt gezien, ga het zeker checken. Ik vond deze gasten, dit team, fantastisch. Dit waren echt brothers, echt family. Ik heb daar echt van genoten.
Family.
Sterker nog steeds, want het is niet helemaal afgelopen. Omega, waarin ik bij seizoen 1 echt grote afkeer voor had en ook bang voor was dat echt de hele show zou verneuken. Die is een stuk meer toned down. Je kan echt zien dat ze is opgegroeid met deze boys. En weet echt haar plek te manifesteren in de show. Dus ook over haar super tof. En uiteindelijk gaat het over een coming together van The Bad Batch. En
The Suicide Squad.
Ja.
De X-Force. Ja,
het is een beetje van dat alles. Het zijn zeker sterke karakters ook natuurlijk. En het vertelt het verhaal een beetje. En ik weet niet in hoeverre ze daar nog veel harder op ingaan. Zoals ze nu al doen. Maar natuurlijk, somehow Palpatine returned. En dat zijn ze hier aan het vertellen.
Okay.
Dat zijn ze in The Mandalorian aan het vertellen. Dat weten we natuurlijk. Maar aan de hand van Grogu en de experimenten die de Empire doet. En dat is hier ook het geval. En zeker, dit draait om clones. De Bad Batch zijn clones. Omega is een clone. Een Force-sensitive clone. Nou, 1 plus 1 is 2. Vul zelf maar in. En dat wordt hier verder verteld.
Dat was die guy van die ook in de Mandalorian zat. Die sheriff.
Ja, Cad Bane. Ja, die heeft hier zijn origine vandaan natuurlijk.
Die was eerder in de Bad Batch? Of in de serie dan? Of in de cartoons?
In de animatie dan.
Oh, wat sick, joh.
De boeken Boba Fett.
Dat wist ik niet.
Bubble Fett. En dat Bubble was een tea. Hele goede. Ik moet zeggen, dat was een hele goede live-action Cad Bane. Want bij dat soort karakters vraag je vaak af.
Nee, dat is
hoe de fuck
cool.
Ga je dat ooit live action doen? Maar het is super westernachtig en it fits. Dus ik vond het dope. En de Bad Batch seizoen 3, ik vind het cool. Het is niet amazing of wat dan ook, maar ik vermaak me er enorm mee. Het zijn coole characters, coole verhalen. En volgende week zit ik weer klaar daarvoor. Dan gaan wij door naar wat is er volgende week op streaming in de bioscoop. Er was niet zo heel erg veel, zag ik. In ieder geval niet zo heel veel wat ik heel erg interessant vond. Maar op 8 maart, volgens mij is dat de vrijdag. Ja, dat is zeker. Dat is een vrijdag. Verschijnt Wonka op HBO Max.
Wanker. Willy Wanker.
Dat is met onze Dune, Paul Atreides. Wonka op 8 maart. Dus
mag ik wel zeggen dat ik dat dus heel grappig vind? Dus dat is wel eigenlijk het enige wat ik gek vind aan aan doen, is dat Timothy Chalamet, heel leuk vrouwtje, meisje, de hoofdrol speelt soort van in een heroïsch verhaal. Het is een 14-jarig meisje, zo ziet hij eruit. Dus dat hij dan...
Hij
en dat
is
zie
toch
ik hem,
niet anders dan Luke Skywalker?
Die is meer buff.
Kijk Mark Hamill in A New Hope.
Ja, is hij ook een 14-jarig meisje qua postuur ook?
Dude.
Maar dat is het ding. Het is altijd als ik en dan zie ik hem soort van af en toe rennen in dat hele lijpe hoe heet dat? Desert pak.
I just went to touch the station to pick up some power converters.
Mag ik dit even zien, redactie?
Hier.
Ja, maar alsnog. Ja, oké. Okay, maar het is wel echt nog een verschil met...
Ook als die Prinses Leia komt te redden. Aren't you a little short for a stormtrooper?
Ja.
I'm coming to rescue you, Prinses. Nee, het is precies Paul Atreides. Timothée Chalamet.
Ja, maar Timothée Chalamet is denk ik echt 45 kilo. En dan zie ik hem rennen en dan denk ik van oké, okay, weet je, het is dat het één broekpak is. Want anders had full aan de broek van je kleine billetjes en beentjes gevallen. Weet je, dat is het enige wat ik niet in sommige actiescènes gewoon niet geloof.
Nou ja.
Dat is het enige wat me irriteert, bedenk ik me nu net echt. En dat ik daar zat te kijken, een soort van, ah ja, het is echt een heel screeny, weeny, tiny mensje.
Yeah, hij is niet breder dan fucking Daisy Ridley.
Maar Daisy Ridley is ook veel breder dan Timothée Chalamet. Ik weet het zeer zeker, Koos. Leer mij fysiek van mensen kennen. Ik weet het zeker. Zet ze naast elkaar. Is er een foto? Zoek even op. Daisy Ridley. Is er toevallig een catwalk foto? Of een, hoe noemen we dat? Rode loper foto? Zandloper foto? Van Timothée Chalamet en Daisy Ridley. Maybe. Hebben ze ooit een keer naast elkaar gestaan? Ik zweer het je dat Daisy Ridley...
Hier zie je Daisy Ridley.
10 kilo zwaarder is dan Timothée Chalamet.
Hier zie je Daisy Ridley op de red carpet.
Ja.
Ja? Is dit duidelijk voor je?
Nou ja, je weet het nooit. Je weet natuurlijk, je kan het nooit als ze niet naast elkaar staan een beetje doen. Maar alsnog, check die armen. Ja, en hier is ze wel heel dun. Ja, nee, je hebt gelijk.
Crap. Dank je.
Ja, maar oké, okay, ja, maar alsnog. Maar, hè, er zijn in her better days, want ja, laten we
better
dat noemen.
Days? Ja. Zit je hier nou, een beetje Daisy Ridley aan het shamen?
Aan het thin shamen, ja. Precies. Eet kip. Maar dat dan zwaarder is, denk ik, dan... Ik zweer het je. Zoek. Nee, we gaan het nu niet. We gaan niet meer googlen over het gewicht van Daisy Ridley tegenover het gewicht van fucking Timothée Chalamet. Want dit soort rare dingen staan op het internet, hè. Maar
100%,
dat Daisy Ridley zwaarder is. En that's a good thing. Dat is dus wat ik zeg. Het enige smetje dus op de hele serie.
Ik zeg
serie
niet dat
van
hij
die...
geen pipsqueak is, hè.
Nee,
maar
het is
hij
onwijs. Ja, maar geloof je niet af en toe dat je het daarom een klein beetje ongeloofwaardig vindt hoe hij dan de hero is.
Voor mij, nee, want voor mij was hij Luke Skywalker. Precies Luke Skywalker.
Nee, hij was Luke Skywalkertje. Skywalkertje was hij. Hey, Skywalkertje.
Mark Hamill, fuck off.
Mark Hamill is echt 20 kilo zwaarder dan Timothée Chalamet.
Ja, nu ja.
Nu sowieso. Ja, toen denk ik ook.
Maar je mag hier nog wel heel even Timothée laten zien. Want ik heb hem niet voor niks gegoogeld. Dat kunnen mensen zelf vergelijken. En,
dat is toch een kleiner mensje dan Daisy Ridley?
Hij heeft hier wel een pak aan van Daisy Ridley.
Hoezo? Omdat het paars is?
Nee, maar dit zie ik Daisy Ridley wel rocken.
Ja, nou, hij rockt het ook, onwijs. Het is fucking lijp.
Zeker, dus zijn Death Stranding outfit is helemaal fantastisch.
Wie, bij Harper, dat staat beneden, de Harper's Bazaar. Hij staat daar naast een mevrouw.
Hier?
Ja, nee, eentje naar rechts.
Eentje naar rechts? Deze? Eentje naar links is dat.
Nee, oh ja, die is bij mij niet, maar... ik weet niet wie dit is, maar je ziet clearly dat dit is een kindje en een vrouw.
Het is ook wel een perspectief ding. Ze staat veel dichter bij de
camera. Dat weet ik niet. Nou, anyways, jongens, hier, dat was ons onderzoek in 1949.
Je kijkt naar voor de diepgaande analyses.
Over het gewicht van 14-jarig meisje Timothée Chalamet.
Ik zeg, er is geen fucking detail wat we niet onder de loep nemen. En wat we ook onder de loep gaan nemen is deze volgende trailer. Horizon, an American Saga trailer.
Ja, is dat dan van Yellowstone, hè? Vraag ik me af.
Ik zag wel Kevin Costner namelijk.
Ja, wij mogen de audio eventueel wel horen. Ik weet niet of dat bij jullie zo te doen is. Ja, dit lijkt... Nee, Kevin Costner, dat was natuurlijk een Yellowstone...
was dat toch wel Yellowstone?
Ja, zeker. Maar dat is al ietsje moderner volgens mij dan echt deze stuff. Hey, Luke Wilson. Die is ook weer van uit het stof getrokken.
Is dat een broer van vast wel, toch?
Van Owen?
Ja.
Luke en Owen Wilson. Die een is blond en die andere is donker. Ik denk het niet. Ja.
Mijn broertje is ook donker.
Ja, maar
ik ben ook blond.
Fair. Maar dat is bij mij eigenlijk ook zo. Dus dat is
hij is niet van de melkman hoor, mensen.
Nee, weet je hoe je dat goed kan onderzoeken? Wanneer je een keer een face swap doet. Of het dan nog right voelt. Ik heb mijn broertje, ik heb wel eens een face swap gedaan. Doet hij het al? Dat is heel raar, want we zien er in het echt best wel anders uit.
Ja.
Maar we hadden zelf de bek getrokken en geface swapped. En toen was het gewoon een soort van praktisch hetzelfde. Dat was heel weird.
Wij zien er compleet anders uit. En toch kan ik foto's vinden waarop... Ja, ja hij lijkt op mij.
Ja, precies. Ja. Ja, nee, ik... er is dus, dit is waarschijnlijk van, even kijken hoor, wat is dat ook weer? Sky Show, Paramount Plus dan dus, denk ik.
Denk je?
Ja, omdat je hebt op Sky Showtime heb je dus Yellowstone en de twee prequels, 1913 en 1812 of iets dergelijks, twee series.
Ja.
En je hebt dus ook daarin Lawman Bass Reeves. En dat lijkt hier heel erg op. En die vind ik wel leuk, want het gaat over een lawman. En niet over een familie die hun grond wil bewaken. Dus dat heb ik ook zoiets van. Waarom de fuck zou ik kijken naar een familie die hun grond wil bewaken?
Ja, ik vind het wel sexy.
Boring.
Ze hebben op een gegeven moment ook met Harrison Ford weten te strikken.
En Kevin Costner was het. Niet een... Kevin Costner, maar inderdaad. Ja, maar daar zit Kevin Costner dus in een van die anderen, denk ik.
Ja, die zit in een van die anderen.
Ja, precies. Maar daarom heb ik zoiets van. Is dit dan weer een origin story van 1912 of 1913 of wat dan ook?
Het lijkt wel een beetje de manier waarop ze te werk gaan.
Precies.
En, ja, of
nee, maar ik vind het veel te veel.
Nee, maar of Kevin Costner heeft gewoon twee westerns gemaakt nu.
Ja.
Maar het is een saga, staat er.
Nou, dus daarom past het wel bij al die andere dingen.
Zal ik eens even snel googlen dan?
Ja. Nou, wat dus die Lawman Bass Reeves. De intro is letterlijk gekopieerd van een van die Yellowstone-series. En daardoor dacht ik dus van oké, dit hoort in hetzelfde universum. En dat was het dan. Dat hebben ze op een gegeven moment wel zo gestart volgens mij. Maar hebben ze het losgelaten. Maar dat zou ik dus wel ergens cool vinden. Als je het Yellowstone-universumpje is waarin allemaal verhalen worden verteld.
Nee, dit heeft niks met...
Wel van heel veel fucking coole acteurs zitten erin.
Ja, heel vet.
En ken je nog vroeger? Jouw moeder heeft waarschijnlijk gekeken naar North and South.
Ik back off mijn moeder.
North and South. Dit lijkt wel de nieuwe versie daarvan.
Het ziet er wel heel mooi uit.
Ja, nou ja, hele toffe acteurs. Ja, die mag gelijk dood, dat sukkeltje.
Alleen de titles zien er niet zo heel vet uit.
Nee, en ik hoef niks, moet je kijken man. Jesus Christ, wat een fucking cast. Maar ja, weet je, ik hoef niks te weten over het fucking ontstaan van dat puberale kutland, weet je.
Written and directed by Kevin Costner, dus hij heeft dit volledig zelf opgezet.
Ja, dan is het een republikeinse nationalist.
Kijk, hier staat ook. Kevin Costner's time on the Yellowstone may be coming to an end. But it doesn't mean he's leaving the Wild West anytime soon.
Ja, oké, dus dan is het wel wat anders.
Ja.
Ja. Nou, oké, dus hij vindt het leuk om westerns te maken. Nou, props daarvoor. Maar
hij zag gewoon dat de snor en cowboyhoed staat hem gewoon heel goed.
Ja, hij wilde eigenlijk dat hij dat in het echt kon rocken. Maar dat was hij niet confident genoeg voor. Dus toen had hij van, ja, dan verzin ik gewoon zelf een nieuwe serie. Waardoor ik het kan doen alsof ik in character ben de hele tijd.
Het ziet er cooler uit als Waterworld. Dus, ja.
Wat? Waterworld is moeilijk hard, man.
De film is heel hard, maar hij ziet er toch super dom uit in The Waterworld.
Gewoon lang vies haar.
Ja.
En een amper broekie.
Dat weet ik niet eens meer. Dat heb ik echt verdrongen, kennelijk. Ja. Kijk met zijn stomme... Waar ziet hij er beter uit? Come on, dude. Are you kidding me? Deze guy staat bij zijn transition, gek.
Ja, zeer zeker. Ja, dit is, heb je nog weer aan?
Je zit maar een krantje te verkopen.
Ja, nee, dit ziet er inderdaad niet uit. Maar ik vind die film wel hard.
Ja, die film is keihard.
Ja.
Dat is het probleem.
Maar dit is inderdaad echt een hideous pak. Jezus.
Ja.
All right.
Zakelen maar uit. Ja, dankjewel. Even kijken. Dan gaan we door naar het nieuws. En we beginnen deze week met Spider-Man nieuws. Want iemand was een beetje op zijn pikkie getrapt. Je ziet hier John Semper Jr. En het was, die was eigenlijk best wel pissig over het feit dat de Spider-Verse films zo ontzettend populair zijn natuurlijk. Groot succes. En dat hij... daar eigenlijk krediet voor verdient. Want hij heeft naar eigen zeggen de Spider-Verse zelf opgezet in de Spider-Man 97 cartoon. Komt dat uit 1997? Ik weet het niet eens meer. Maar je weet nog wel, die oude Fox Kids Spider-Man cartoon.
Die heeft hij gedaan.
Die heeft hij gemaakt. En hij zegt hier ook: hey, Avi Arad, Amy Pascal, Phil Lord, Christopher Miller en Christina Steinberg. Even though you've never seen fit to thank me in your credits for creating the Spider-Verse concept, you're welcome anyway.
Ja, maar dit is gewoon vissen naar fucking veertjes in je reet. Ik weet niet of ik dat heel cool vind.
Nee.
En sterker nog, ik kan dit ook typen naar ze.
Ja, maar...
Hoe weten wij dat hij dit gedaan heeft?
Ik denk, als hij het niet gedaan heeft, dat heel veel mensen dat meteen kunnen zeggen. Nee, maar... Hey man, we hebben met je gewerkt, dat is niet zo. En sterker nog, het was al op tv, dus we weten dat het al eerder was dan de films.
Dat bedoel ik. Dus wat heeft hij daadwerkelijk gemaakt dan?
Dat.
Wat?
Wat we hebben gezien 97. Op tv. Ja. En daar heeft hij de Spider-Verse geïntroduceerd, zegt hij.
Is dat zo, though?
Kennelijk.
Heeft hij de Spider-Verse genoemd? En is dat zo? In 97 zaten er daar al verschillende...
Oh ja, dude. Hier, wacht even. Ken je deze niet meer, die aflevering? Nou ja, met Madame Web zit er bijvoorbeeld ook in.
Ja, oké, maar dat waren gewoon recurring characters, toch? Dat, en weet ik veel, Spider-Man Noir nee, heb ik daar misschien ook wel in gezien.
Er zitten echt heel veel verschillende Spider-Man in. Even kijken.
Maar ja, en noemt hij het de Spider-Verse? En is het iets dat als zo'n soort concept ook in de serie zit? Ja, weet je, hij heeft ook gewoon iets, net zoals, weet ik wel, heeft hij dan ook mensen uit de comics bedankt? Bedankt dat jullie voor het opzetten van mijn cartoon. Want ik heb uit al jullie comics heb ik heel veel inspiratie gepakt voor Multiversal Spider-Man. Houd je bek, Semper.
Zo.
Sukkel die je er bent.
Kijk, hier.
Ja, nerd.
Hier zien we het. Dit zijn natuurlijk de verschillende Spider-Man.
Ja, alsof hij dat bedacht heeft.
Ja, wie anders dan? Hij heeft toch die show gemaakt?
Die Spider-Mans die naar elkaar staan wijzen. Ja. Is dat echt? Uit de jaren 70? Heeft hij ze bedankt? Heeft Andy Semper Fidelis motherfucker Junior,
John Semper Jr.
met zijn domme Amerikaanse kutnaam. Heeft die de mensen die in de comics dat die meerdere Spider-Mans naast elkaar hebben gezet?
Dit vind ik een hele goeie.
Ja.
Dat weet ik
hij
niet.
Hij moet echt zijn domme bek houden.
Als dat wel is,
dan
inderdaad.
Heeft hij een punt. Als
nee,
hij,
dan juist niet.
Nee, als hij het nooit heeft bedankt, dan moet hij echt in de stront zakken en niet meer wegkomen. En voor zijn leven lang hoeft niet dood te gaan. Dat is een beetje extreem, maar hij blijft voor de rest van zijn leven vastzitten. Gewoon echt aan stak in de stront. En dat hij de hele dag stront raakt. Maar hij moet wel eten, want hij mag wel blijven leven.
Oké. Maar wat het eigenlijk gewoon natuurlijk was, is...
Hij wil gewoon...
hij wil werk.
Ja, precies. Hij wil werk.
Wat? Iemand zegt tegen hem... Thoughts on Spider-Man 98? Are you continuing the story like X-Men is doing? All you have to do is call me. I'm here and I'd certainly consider it.
Ja, precies. dit schreeuwt. Fuck yes, let me. En aan de andere kant. Nou ja, ik moet wel zeggen. Als hij writer en producer is van... Laatst was een tijdje terug. Green Lantern, Beware My Power. Prima cartoon animated film.
Ik ga heel erg mee zijn. Als ik mag kiezen tussen een Spider-Man 97 cartoon of een X-Men 97 cartoon. Spider-Man.
Nee,
ik ben een Spider-Man papi.
Ja, oké, maar ja, maar ja,
fuck off.
Nee, wel. Nee, wel. Nee. Je krijgt al genoeg Spider-Man, Koos. Dat is een beetje het ding. Er is al genoeg Spider-Man. Er is weinig X-Men op dit moment, dus
krijgen we genoeg Spider-Man. Kwantitatief?
Ja.
Ja.
Ja, oké. Okay. Ja.
Kwalitatief?
Nee.
Nee.
Nou, genoeg. Als in alsnog wel. Hè.
Spider-Verse films zijn de enige waarvan ik echt zeg.
Nou ja, en de MCU features van
leuk.
Spider-Man.
Leuk.
Nou, ik vind dat street level neighborhood
no
friendly sukkel.
No Way Home.
Prima meedoet met de big boys hoor.
Ja, zeker, maar No Way Home. Geen geweldig film. Goede film, leuk. Zeg maar popcorn vermaakt, maar... Nee.
Ja. Nou ja, filmtechnisch niet heel goed, maar ja, fanservice technisch misschien wel en wat dan ook. Maar
zeker.
Anyways, tuurlijk, al die cartoons waren tof. Ik had laatste een paar maanden terug heel veel van die 90s, ook Avengers en net mid-thousands Avengers. En wat was het oude Fantastic Four niet, maar ja, nog twee van die 90s cartoons van Marvel gecheckt. Heb ik heerlijk zitten bingen, dat was echt heel nice. Dus ja, zet dat ook maar lekker. Laten we eerst kijken wat X-Men 97 doet. Als dat goed is en het wordt leuk bevonden, nou, dan kan ik je vertellen dat die Spider-Man restart er ook wel van komt.
We zouden nog Spider-Man, niet Homecoming, dat heet iets anders, Freshman Year, die zouden we ook nog krijgen.
Dat is een
kan je dat nog herinneren?
Cartoonfilm. Dacht ik.
Nee, een cartoon überhaupt.
Serie?
Ja.
Ja, oké. Okay. Maar ja, dat is dus niet...
En die is nu opnieuw hernoemd naar Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Want het heette eerst Freshman Year.
Ja.
Hij heet nu Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Maar wanneer die komt, ja, geen idee. Maar dat is ook een beetje X-Men 97 stijl, denk ik.
Ja.
Maar niet de Fox.
Maar misschien de continuation. Nee, precies. Daarom. Dus dat... Maar ja. Meer is niet altijd beter, maar in dit geval zijn de films inderdaad vaak zo meh dat cartoons blijkbaar tegenwoordig beter zijn.
Ja, over meer Spider-Man gesproken.
Joh.
Ja, je zag hem natuurlijk al lang staan. Miles Morales. Er zijn nu enorme aanzwengelende geruchten binnen de filmindustrie. Ik wou zeggen gamesindustrie. Dat Miles Morales een opwachting gaat maken.
Dat heeft er waarschijnlijk wel mee te maken. Dat je dat nu zegt. Want het is natuurlijk alle twee van Sony. En Miles Morales doet het hartstikke goed.
Sterker nog, ze zijn hem hard aan het pushen. Yeah. Hij heeft, hoe heet het, in 2020 was dat denk ik, heeft hij zijn spin-off game gehad. Ik denk 10 jaar geleden had dat niet gekund bijvoorbeeld. Dan had iedereen wie?
Ja, maar dat is dus wel een grappige samenwerking. Dat je door multiversal stuff en dat er characters door meerdere mensen kunnen worden gespeeld. Of heroes door andere persona's worden de cape wordt opgepakt, dat soort dingen. Ja, dat was 10 jaar geleden misschien nog moeilijk of misschien ietsje eerder. Maar door de multiversal stuff heeft iedereen zoiets van ja, maar er kunnen ook best wel 2 Spider-Man zijn.
Ja, voor mijn neefje is dat bijvoorbeeld al heel normaal gesproken. Miles Morales lijkt zijn debuut te gaan maken in Spider-Man 4. In Tom Holland's Spider-Man 4. En daar is al een klein voorschot voor gedaan. Want natuurlijk Childish Gambino zat erin. Childish Gambino, die ook in Across the Spider-Verse zit als de Prowler.
Ja.
Vond ik een hele vette verwijzing. Omdat hij
was niet de Prowler in Spider-Verse. Of in de niet-Spider-Verse, toch?
Nee, op een gegeven moment komt hij Peter Parker / Spider-Man tegen in een parkeergarage ergens. Ik weet niet meer waarvoor. Het kan ook zijn dat het een deleted scene is of dat het in de film zat. Maar het is in ieder geval geschoten. Ja. En daar speelt Childish Gambino. Donald Glover. Die speelt daar de oom van Miles Morales. En Miles wordt benoemd als zijn nephew, maar er wordt verder niet zo heel veel mee gedaan.
Nee, maar dat is een prima opzet. En wat het dus inderdaad, wat ik ook over had gelezen, wat ik wel cool vond, is dat je dus dan krijg je, hoe noem je dat, canon, 2 Spider-Mans, namelijk ja. Miles Morales en Peter Parker. Peter Parker blijft gewoon lekker MCU-stuff doen. En Miles Morales wordt de Sony-verse...
Nee, denk ik niet.
Nee?
Ik denk dat SSU? Ze allebei MCU blijven.
Ja? Ik denk het niet.
Laat ik het zo zeggen, ik hoop het.
Dan ga ik namelijk denken...
Laten we gewoon een harde scheiding tussen
houden. Tot Holland weg. Dan,
ja,
denk
dat
ik.
Denk ik wel naar 4. Dat denk ik wel. Ik denk niet dat er nog een 5e komt met Tom Holland. Nee? Ja, misschien dat hij wordt opgetrommeld voor Secret
Precies,
Wars. Dat soort
en ik denk niet dat Miles daarin zit. Ik denk dat Miles tegen Venom en zo. Ja, denk je dat? 2 ja. Spider-Mans? In de
Secret
MCU?
Wars?
In ja, oké. Okay,
daar
Secret gooien Wars
ze fucking alles in.
Ja, fair. Dat is waar. Ja, true.
Ik bedoel, daar ga je denk ik nog een paar cameo's zien die we tot op de dag van vandaag nog niet hebben gezien.
En ik
jouw
zit
Mr. Fantastic zit erin.
Ja, ik zit dat op mijn stoel zeker. Te fucking schreeuwen dan hoor, met al dat soort shit.
Nou, ik denk wel dat het gaat gebeuren. En ook Tom Holland had al eerder
Wesley
gezegd.
Wesley Snipes Blade.
Wauw, dat zou heel vet zijn inderdaad. Ja. Ja. Moet hij denk ik wel heel even op een loopband gaan staan.
Nee, hij is volgens mij nog steeds best wel gewoon fit. Ja, man.
Oké, ja, ik weet niet. Vroeger zeker.
Ja.
Tom Holland zei er ook over. I would be honored to bring Miles Morales into the live action world. How we do that, I don't know. But given the opportunity, I would jump at it. En volgens mij staat hij er zelf ook meer dan open voor om het stokje over te dragen aan iemand anders. En ik denk
Tom Holland? Ja, zeker.
En ik denk dat in plaats van een reboot... Weer een nieuwe Peter Parker?
Nee,
is dat logisch?
Dit is zoveel cooler. En dat is namelijk ook hoe dat vaak natuurlijk in comics en wat dan ook gaat. Een soort van de mantel wordt gewoon overgegeven aan een andere character. En dat vanaf nu hoeven we geen origin stories meer. Weet je, dat is echt wel klaar.
En hetzelfde gebeurt natuurlijk in videogames. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk Spider-Man gehad in 2018. Toen 2020 Miles Morales, nu Spider-Man 2. Waarbij ze allebei natuurlijk erin spelen. En Spider-Man 3 gaat Miles Morales worden.
Dus, ja, nee, maar daarom super tof. En dat is inderdaad ook, dat heeft Sony natuurlijk, Sony Television, of hoe een filmtak ook heet, kan daar goed afkijken van Sony Interactive Entertainment.
Ja.
Om te zien van oké, maar dit is hoe het werkt. En mensen vinden Miles Morales ook super tof. Dus,
laat vooral die mensen misschien iets meer kruisbestuiving doen. Want degene die bij Sony de Sony Spider-Man Universe nu onder
die kan het echt niet. Nee, precies.
Holy fuck is je. Oprecht, wij hebben Blammo met een appel en een ei. En een aardappel voor camera. Kunnen we iets vetters maken dan
dat denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. In ieder geval, grappiger.
Als in, beter?
Nou ja, niet beter als in niet de productiewaarde met de appel en het ei. Maar we maken wel iets dat beter, dat meer amusement biedt dan wat Madame Snert is.
Ja, 100% zeker. Ja. Daar twijfel ik niet aan. Dan, ik kwam deze nog even tegen. Ik ben een fan van Todd McFarlane, dus ik wilde deze ook nog even laten zien. Ja, Todd McFarlane reveals banned Marvel Comics art. His unused Wolverine redesign and why he quit Marvel. Ten eerste de tekenstijl van Todd McFarlane is gruwelijk. Weet je wel, echt een compleet eigen stijl. Heel rough ook altijd wel.
Ja.
Gritty.
Is die daar rechtsbovenin de hoe heet het? De wolf?
Dat weet ik niet.
Met een zwaard? Dat vind ik dan wel weer gek.
Ik kan het moeilijk zien, want het is niet een heel hoog resolutie plaatje.
Nee, en het is niet ingekleurd natuurlijk nog. Wie krijgt hier een zwaard in zijn oog namelijk? Is dat...
Dat is,
Judge Dredd?
Nee. Dat is
het Juggernaut?
Ja, het is Juggernaut, inderdaad. Ja. En dit is een drawing die hij had gemaakt. Voor
Spidey is hier onderin. Ja. Zie je dat? Zonder hoofd, die zonder hier, ogen.
Ja, ik wou hem laten zien met mijn pijltje. Maar mijn pijltje komt niet overeen met wat op de tv is en wat ik hier doe. Maar hier zit inderdaad Spider-Man. Maar het mocht niet vanwege... Vanwege de comics code. Er staat ook, you would have thought I killed a baby or something like that. All of a sudden I'm on the phone with like 5 editors and a bunch of people going, Todd, you can't do it, you can't do it. And it's like, why? And they said, because it's in the comics code. Comics Code Authority, dat is een bepaald keurmerk. Vroeger was dat in het leven geroepen om comic books een beetje aan banden te leggen en dat het niet te violent mocht zijn.
Niet te violent. Onder andere. Ja.
Nou ja.
Het is gewoon 18 plus. Dat moet je gewoon in de winkel. Sorry, dit mag je niet hebben. Ja, wat een. Ja. Nou, nu is het helemaal geen vraagstuk meer.
Volgens mij bestaat de Comics Code Authority nog steeds.
Ja.
Weet ik niet 100% zeker, maakt me ook niet zo heel veel uit. Het wordt bijvoorbeeld onder andere ook genoemd in de Spider-Verse films. Comics Code. I've been asking for the Comics Code for 3 years. Why didn't somebody send me the Comics Code? What is the Comics Code? Is there even a copy? Or are you guys just making this up? And they were like, well, we just don't think it'll work. And then this absurd conversation I had, they just went, Todd, you can't just stab people. I can't stab people. What are you talking about? I just bought an issue of Frank Miller and the cover is Bullseye gutting Elektra through the gut. Oh well, you can do it in the stomach, but you're doing it in the eye.
Wat een nerds, hè? Toen waren er al pennenlikkers. Toen waren er al fucking pennenlikkers.
En toen zei hij, so I go, here's what's going to happen. I'm a couple of days from having a baby. I'm going to be your father. I don't know how much that's going to eat my time. I'm done.
Ja, en toen, bij Marvel.
Toen is hij weggegaan. Vanwege censuur is hij weggegaan bij Marvel. Hij werd ook nog eens gevraagd om een redesign van Wolverine te gaan maken. Deze is overigens nooit werkelijkheid geworden. Maar dit
deze
was,
heb ik wel eens gezien, ja.
Dit was zijn versie van Wolverine. Veel meer punker natuurlijk ook achtig. Ja, leuk. Maar het zijn niks, hebben ze niks mee gedaan.
Nee, maar ja, aan de andere kant, zoveel anders vind ik het nou ook niet. Ik dacht namelijk, dat ga nog eens naar boven. Ja. Naar die stab in the eye stuff.
Ja.
Want wie is dat hier rechtsbovenin? Ik dacht dat eventjes Wolverine was. Ik heb zoiets van, maar wie is dat? Nee, krullen en een soort van boxmasker. Dat had ik heel cool redesign van Wolverine gevonden.
Ja. Maar
ze gele pak uit en een oogpatch en een punkkleding. Ja, whatever, tot. Dat kan ik ook wel verzinnen, maat.
Ja, maar hoe heet het? So it's time he saw our point of view. Literally! En dan steekt hij een mes in zwaard in zijn oog. Dus
lijp.
Ik vind het helemaal mooi.
Ja.
Door naar het volgende nieuws, jongens. Want, even kijken. Oh nee, de volgende is een trailer. Het heet The Watchers.
Oké. Whiplash. Oh, dat is leuk.
We hebben straks als laatste trailer een A24 trailer.
Dakota Fanny. Rip-off Harry Potter.
Rip-off Harry Potter? Wat?
Ja, dat ga je zo meteen hopelijk nog wel even zien. Hij zag eruit als een rip-off Daniel Radcliffe. Wat gebeurt hier, jongens? Wat gaat er hier gewoon... Oh, ze watchen TV. Oh, dit is mooi. Daar wil ik wonen.
Volgens mij
ik wil trouwens ook best in dat huis wonen, zeg. Gadverdamme. Als ik daar met dat uitzicht de hele dag tv mag kijken, dan ga ik daar ook gewoon zitten.
Volgens mij is dit een M. Night Shyamalan.
Oh, nou dan begint het heel leuk en daarna wordt het idioot. Dat is altijd wat het is.
Als ze gewoon, eindigen met I See Dead People, is prima.
Het zou wel. Hier, kijk nou, dat is mijn wens, man, wat je hier ziet. Een brutalistische bunker met uitzicht op de natuur en een tv.
Maar kunnen zij naar buiten kijken, denk je? Of is deze spiegel dat raam?
Oh, dat zou kunnen. Een producer, hij produced het nu.
Om te kijken naar zichzelf nu.
Ja.
En mensen kijken
naar hun. Nu flipt hij van spiegel naar wereld. En dan is het heel eng wat er daar gebeurt. For you, Mina. Dat denk ik. Woep.
You can't see them. But they can see you.
Ja, lekker. corny trailertje.
Let maar op.
Everything. Oh, everything. Oh,
verrassend. Het is weer Dave Bautista voor de deur.
Als je anything.
Dat is de... Ja, oké. Okay. Ik bedoel...
Heel
ik,
eerlijk,
ja,
je moet ook niet naast zo'n gat gaan
mooi.
Staan.
Het is wel mooi. Het is heel mooi geschoten. Ik vind het heel vibey. Het, waarschijnlijk is het weer idioot en een soort van dat je denkt van ja, oké, okay, het is er.
Dat mag ook af en toe wel eens een beetje idioot. Er is niks mis mee. We hadden het net al heel lang over Denis Villeneuve. En eigenlijk een aantal dingetjes die hij hier aanstipt, hebben we ook al wel een beetje besproken. Maar hij heeft in een interview met Variety heeft hij gezegd... Movies have been corrupted by television. En een groot gevaar in Hollywood is thinking about release dates and not quality.
Yeah. Yeah.
Nou, dat laatste, daar kunnen we gelijk dan al een beetje over uiten. Want de laatste, daar hadden we het erover. Dus hij wil wat tijd vrijnemen nu nadat hij deze twee Dune films heeft gemaakt. En take some time off voordat hij überhaupt aan de derde gaat beginnen. Als hij al de derde gaat doen. Maar dat is dus meestal het probleem in Hollywood. Jij gaat daar niet over. De studio zegt gewoon... 2025 is er een nieuwe. Ja. Is Messiahs of 2026, wanneer. Dus,
wil je meedoen?
Ja, nee.
Oké, okay. Nee, dan maken we het met iemand anders.
Geef het aan J.J. Abrams.
Ja, precies. Ja, echt, jongen, zoiets kuts wordt het. Ik zweer het je, zoiets kuts wordt het, man. Als hij zijn tijd wil nemen, wat ik helemaal begrijp. Ja. En natuurlijk inderdaad, de Dieven Studio zegt van... nee, het moet in 2026 moet er eentje uitkomen. Dan krijgt echt zo'n grote idioot als dat hem, denk ik.
Maar dat is hoe het werkt. En dat is precies wat er nu misgaat bij Star Wars. Echt Villeneuve, die
ja, stipt
precies dit aan. Spijker op de kop, inderdaad.
Ja.
Van, het gaat om release dates. Want hun hebben gewoon een planning staan. En dan hebben ze iets van, ja, dit jaar 3 films. Ze hebben geen idee voor 3 goede films. Maar gewoon, dit jaar moeten er 3 films komen.
En dat is ergens, denk ik...
Dat is niet mijn probleem. We hebben toch schrijvers?
Ja, schrijf ik denk dat 10 jaar geleden of 20 of 30 ook wel zo was. Misschien 30 jaar niet, maar 20 jaar. Ik denk dat dat ook in de 90's rondom de Matrix, dat gewoon een filmhuis iets had. Ja, maar we doen 3 films per jaar. Dit jaar hebben we de Matrix, we hebben die. Maar toen waren
maar het
er...
Het lijkt nu meer uit de spuigaten te lopen, omdat we nu ook streaming services hebben.
Nou dat, en ik denk dat er toen genoeg regisseurs waren die gewoon pitches wilden afgeven bij de dingest. En dat ze inderdaad zeiden van de Wachowski Brothers toen, die hebben Lype, die zetten we rond die tijd. Hopelijk redden ze dat. Weet je, het is natuurlijk altijd in de planning een beetje touwtrekken met een concept. Wanneer zet je dat ongeveer, wanneer verwacht je het ongeveer klaar te hebben? Nou, we hebben ongeveer 4 slots per jaar, dus laten we daarop mikken. Dat het is altijd touwtrekken.
Niet ten goede gekomen.
Nee, maar daarom.
Laten we heel eerlijk zijn. De eerste Matrix is een meesterwerk.
Ja.
Is echt een meesterwerk. Dat is echt een geweldige film.
What?
Kan je ook gewoon op zichzelf kijken. Hoef je 2 en 3 niet voor te checken. 2 en 3 is back-to-back geschoten.
Ja.
Is ook heel snel achter elkaar uitgebracht. Ja. En ja, het geeft heel veel meer verdieping aan het Matrix.
Ja, het is vet, maar lang niet zo goed als 1.
Nee,
maar daarom. Dus het was maar toen het, al.
Het filosofische aspect en het perspectief waarmee de film wordt verteld in deel 1 is ook compleet anders. Het wordt een compleet andere film, een hele andere franchise.
Ja, dat vind ik niet erg. Ik vind het alle 2 tof.
Maar ik zie
inderdaad
wel dat het minder is.
Ja, precies. Maar dus het gebeurde toen al. Alleen inderdaad, dat is toen was het soort van... Ja, er zijn filmmakers en wij hebben slots. Dat is een vette film, laten we die daar doen. Nou, deze willen we wel uitgeven. Dat was een beetje cureren. Ze waren toen nog hun dingen aan het cureren. Van, oh, dat vinden we, dat past bij ons. Daar hebben we vertrouwen in. Want ik snap helemaal dat dingen geld moeten verdienen. Laten we dat daar en daar. Lukt dat? En ze konden altijd, er zijn altijd natuurlijk dingen die lezen. En dan wordt er een slot geswapt. Of wordt er nog iets nieuws aangekocht om het op te vullen. Dat gebeurde altijd al. Maar nu inderdaad is het niet meer dat. Het gaat nu, oké, we hebben deze dates. Wat gaan we daarvoor? Wat gaan we daar? Hoe gaan we dat vullen?
En
in plaats van andersom.
En ze, ja, precies dat. En ze grijpen, grabbelen gewoon in een franchise-strommel.
Dat. Ja. Ja. Deze.
Ja, Batman.
Groen.
Maar 9 van de 10 dingen zijn franchises. Het zijn allemaal franchises in plaats van originele werken.
Ja, en dus nu is het niet meer dat er gecureerd wordt vanuit hele vette pitches vanuit filmmakers. Nee, ze grabbelen nu iets uit de groenton. En ze zeggen, wie wil deze bullshit maken?
Ja.
Want we hebben dat dan nodig. Want daar gaan mensen voor popcorn zitten vreten.
Nou, en dat is precies het probleem bij Star Wars. Dus hopelijk hopelijk trekt iemand het los van Disney.
Ja, natuurlijk niet. Gek.
Het is niet te doen, maar...
waarom zouden ze dat ooit loslaten?
Ja, omdat ze het helemaal verneuken. Dat is de enige reden waarom
ze het
kan
denken dat ze die trots hebben om het los te laten, omdat zij het verneuken. Fuck, nee. Nou, ze hebben alsnog een cash cow wel in de hand, hoor. Dus
ja, tuurlijk.
Helemaal al. Nou, misschien zouden
het
ze de filmrechten.
Geld totdat het niet meer doet en dan geeft niemand geen fuck ook meer. Ook maar Denis Villeneuve die zei ook inderdaad dat movies have been corrupted by television. Wat bedoelt hij daarmee? Hij heeft een hekel aan dialoog. En hij wil heel graag een keer een film maken zonder überhaupt dialoog.
Snap ik.
Hij zegt ook, frankly, I hate dialogue. A dialogue is for theater and television. I don't remember movies because of a good line. I remember movies because of a strong image.
Ja, deze guy heeft fucking vision, man.
I'm not interested in dialogue at all. Pure image and sound, that is the power of cinema. But it's something not obvious when you watch movies today. Movies have been corrupted by television. En ik moet je heel eerlijk zeggen... Ik ben het niet helemaal mee eens. Want hij heeft zeker een kern van waarheid. Maar ik vind dat hij juist in dialogen... schiet hij juist net wat tekort. Want
dat vindt hij dus ook niet erg, want hij is zoiets van fuck it.
Ja, maar ik bedoel, als jij een Blade Runner maakt... wat is de meest epische scène in Blade Runner? Rutger Hauer's eind fucking speech. Zijn monoloog. Dat is fucking insane.
Ja.
Quentin Tarantino movies,
ja.
De dialogen, die varen fucking op dialogen.
Ja, fair.
En dat zijn ook geweldige films. Dus ik durf niet te zeggen dat dat per se
Hij chargeert natuurlijk een beetje, maar hij maakt een mooi statement. Is dat de cinema moet je soort van wow, overdonderd zijn door wat je ziet.
Ja.
En een tv-serie die je elke week thuis kijkt, die mag gewoon lekker gelul zijn. Ik snap heel goed wat hij zegt, maar dat betekent natuurlijk niet dat er uitzonderingen op die regel zijn. Zoals inderdaad de Tarantino films, die gewoon alleen maar straight gelul zijn.
Ja.
Ook dat kan heel vet zijn.
Maar als je dat goed kan, komt daar een enorme suspense vandaan.
Precies.
En een opbouw, een toewerking naar een climax.
Ja, maar ik denk dat dan hij, weet je, Tarantino, die benadert dan ook vanuit filmperspectief. Wat voor film wil ik maken? Ik wil een film maken die dialoog zo fucking tot een kunst verheft in film, dat het heel spannend wordt. In plaats van, als we maar mensen soort van de hele tijd elkaar heel gezapig aangaan en het met elkaar eens zijn, dan vinden mensen dat in de bios ook leuk.
Maar
dat is natuurlijk wat hij bedoelt.
Maar dat vind ik, zeg maar, als je ziet hoeveel supersterke en interessante karakters er zitten in Dune. Ik had daar wel meer graag dialoog willen zien.
Ja, nee, maar ik vind het, ik vond dus wat hij nu zegt.
Van de Baron, de Emperor, weet je?
Nee, ik snap dat inderdaad, maar is dat niet ook conditionering? Want ik zei juist net dat ik het zo cool vind dat niemand die bullshit die cliché backstory kreeg. En dit is wat hij hier zegt.
Het is een smart ding. Het is een smart ding. Want ik hou ervan.
Uiteraard.
En jij niet.
Dus nee, ik hou ervan, maar ik vind het dus ook heel cool wanneer het een keer niet in die cliché belandt.
Nee,
en het is inderdaad weinig eigenlijk dat het maar lekker gewoon met een slow pace doorkabbelt. En dat er heel functioneel dingen worden gezegd. En dat er daarna gewoon fucking Shai Hulud uit de grond gebeukt komen.
Ja, nee, die zijn fucking gruwelijk.
Ze maken geen geluid, hè? Dat is wel jammer.
Ja, weet
ik. Nee, ik denk dat het geluid gemaakt wordt doordat de grond en van alles en nog wat in hun...
Geen geluid?
Nee, volgens mij niet. Een worm maakt geen geluid. Het is niet dat ze naar boven en een fucking lijp Godzilla geluid maken.
Ik vind het geluid van de Harkonnen stuff vind ik zo fucking lijp. Dus,
zeker.
Ah ja. We lieten, was dat vorige week?
Ja.
Al een logootje zien van James Gunn Superman Legacy.
Zeker.
En deze week zei James Gunn, nou fuck it. Laat ik jullie toch gewoon het echte logo zien. Het echte logo op het pak van Superman. Dit is dus het pak van Superman. En,
in de sneeuw, hè?
Ja, in de sneeuw.
Want dat kennen we van Christopher, hoe heet hij ook alweer? De 90s Superman. Die was op de Noordpool. Zat zijn soort van shelter.
De 90s Superman.
Ja, mijn favoriete.
Christopher Reeve?
Ja, Christopher Reeve.
Oh, ja, hij begint dan in 70 toch of zo?
Nee, volgens mij eind 80's.
Nee,
bedenk
78
ik
denk ik.
Nee, maat. Ik denk 88.
Dit hoeft er niet echt geschakeld te worden.
Nee, dit hoeft er niet. Password confirmed.
Even kijken.
78. Ja,
zie?
Je hebt gelijk.
Ik wou net zeggen.
Wauw, wat vet. Ik dacht echt dat het een soort van 90's ding was. In 78 kon je al fucking superhero shit kijken. En ik vond die shit echt heel vet.
Ja.
Nee, zelfs absoluut. De latere, hele corny, slechtere delen vind ik genieten.
Maar hier hebben we dus het logo bij tevreden met het logo. Het zijn niet popping kleuren.
Nee, maar het kan ook het shot zijn natuurlijk. We mogen hem nog wel even in beeld zien in plaats van Koos. Hallo, ja. Thanks.
Ja, kijk.
Ja, nee. En ik, dit is natuurlijk ook. Is het een pak dat gefilmd is? Is het CGI?
Ik denk dat het een close-up is, gewoon van pak. Kijk, hij is ook een beetje blurry aan de zijkant. Dan moet je wel heel stylistisch te werk gaan als je dat soort details erin wil verwerken in een simpel Instagram shot. Nee.
Ja. Nou ja, fair. Nee. Wat ik zeg, het kan ook de lichtval zijn. En het mag best de tone down zijn. Sterker nog, ik zou het bijna gek vinden als het echt bright red en blue zijn. Dat is gewoon niet, ligt nog steeds niet helemaal in de lijn der verwachting.
Wel van Superman Legacy. All-Star Superman, waar het natuurlijk op gebaseerd is. En Kingdom Come, waar we het vorige week ook over hadden. Zeg maar die grote... Ja, daar kwam ik zo nog op. Die grote bundel... Die ik heb gekregen van Polish natuurlijk. Ja. Waar jij me ook al een paar keer naar hebt gevraagd. Ik neem hem echt binnenkort mee. Ik moet hem nog uitlezen. Daar zit de Kingdom Come verhaal in. Maar daar ben ik nog niet aan toegekomen, dus kennelijk. En als het deze Superman is...
Ja.
Dan,
ja, toch?
Dan wordt het wel heel lijp.
Daarom, ik ben echt super benieuwd. En ik vind het een cool logo. Ik vind het cool dat het weer... hoeveel S'en kan je verzinnen... die er weer net even wat anders uitzien. En dat is weer gelukt. Dus dat is, ik vind het wel goed gedaan.
Nathan Fillion, daarom moest jij lachen. Die reageerde nog...
ik wist niet dat hij echt grappig was.
Op deze post. Nathan Fillion is Daan. Het is 100% Daan.
Ja, maar het is Daan, inderdaad. Ja, nee, fair. Ja.
Gewoon in alles. Hij zegt, when I first heard about this project... I heard soup or man. Superman. Then I picked up soup because I was so hungry at the time. So this title has special meaning for me too.
Yeah, soup or man. Superman. I heard soup or man. And I picked soup.
Yep.
Heel vet. Ja, wie is hij ook alweer? Dat hebben we al tig keer
Ik weet het
verteld.
Niet uit mijn hoofd. En we moeten door met het volgende nieuws. Dus.
Het is trouwens ook de start of principal photography geweest. Daarom is ook deze real life screenshot
Er waren al shots van Superman getoond.
Ja?
Maar men denkt... En ik denk dat eigenlijk ook, dat het AI-generated is. Dus ik ga heel even snel kijken of ik hem voor je kan vinden.
Maar wel set-stuff.
Ja.
Zou het moeten zijn, oké. Okay.
Dat was vanaf de set, zeg maar. Ja, ik kan dingen niet vinden.
Nee, je bent nu op X aan het kijken naar honderden soup or man blaadjes. En dat is natuurlijk wel lastig, ja. Maar misschien komen we daar volgende week nog even op terug dan of zo.
Ja.
Toch?
Nee, fuck it. Ik kan het niet vinden, dus nee. Geeft ook niet. Bill Skarsgård. Voordat we naar Stellen gaan, gaan we nog even naar Bill Skarsgård. Want je weet het natuurlijk, The Crow krijgt een reboot. Waarom? Nobody fucking knows. Money, probably.
Wisten we dat ook?
Dat deze reboot eraan kwam?
Ja?
Ja, hier hebben we het al over gehad. En ook Bill Skarsgård uiteindelijk de guy gaat spelen. Want natuurlijk, Brandon Lee was de originele Crow. Is overleden op de set, is neergeschoten. Er zat een echte kogel in het pistool geladen. Dramatisch verhaal.
Baldwin daar toevallig ook aanwezig?
Oh, nee. Baldwin, dat wordt wel heel... Er zijn toch weer heel veel aanwijzingen dat het wel met opzet is.
Ja,
dus dat verhaal, die shock is nog niet af, zeg maar.
Die shock is niet af.
Nee, absoluut niet. Hier zien we Bill Skarsgård als de Crow. Het is een moderne interpretatie van de Crow natuurlijk. Hier zien we zijn vriendinnetje. Waarschijnlijk wordt dat vriendinnetje redelijk vlot in de film vermoord.
Ja.
Kan ik me zo voorstellen.
En dan wordt hij opgepakt door Crows. En dan wat dan ook.
En dan gaat hij wraak nemen natuurlijk. Ja. Dat is hoe...
Denk je dat hij ook doodgaat? Hij is ook zo'n cultfiguur. Het zou zomaar voor kunnen komen dat hij ook gewoon doodgaat.
We gaan nu speculeren of hij sterft op de set. Ja. Vanwege Alec Baldwin.
Bijvoorbeeld dat Alec Baldwin er ook even langskomt. En dat hij dus inderdaad gewoon ook een cultfiguur op die manier wordt.
Ik heb geen idee. Ik vind het,
Rising Star en shit.
Ik vind hem hier wel... Het ziet er bruut uit.
Ja, ik ben wel... Ik ben,
het is wel een beetje emo ook. Maar ja,
dat is de Crow ook full on.
Ja.
Ik mis, hij heeft nu echt gewoon zo'n hele... gewoon zo'n hippe haircut. En ik vind gewoon dat de Crow lang haar moet hebben. Dat is het enige wat ik mis. En voor de rest vind ik het wel cool. Het lijkt ook een beetje op de Joker ergens. Hij is ook een Joker.
Het lijkt zeker op de Joker, inderdaad. Ja.
En aan de andere kant, inderdaad, je hebt het precies wat jij zegt. Je hebt het ook niet nodig. Want ik vind wel de 90s, de Brandon Lee 90s, dat past daar veel beter bij. En 100%. Dat vind ik wel cooler.
En dat heeft nog een beetje die Tim Burton-esque-achtige 90s vibe.
Ja.
Ik zou het niet anders kunnen omschrijven, maar door die gotische stijl heeft het natuurlijk dat gewoon.
Ja, dat is, voelt alsnog grittier dan dit. Want dit voelt gemaakt gritty in plaats van dat het een tijdbeeld was.
Ja.
Ja.
Nee, dan hebben we hier onze eerste blik. Gaan we lekker door.
Nou, ik ben benieuwd.
Even checken.
Ik ga het wel checken waarschijnlijk, want ik vond The Crow altijd wel tof. Lekkere cult stuff.
Absoluut. Ik heb die shit vroeger ook gekeken.
Ja,
dan gaan we naar zijn vader. Andor star Stellan Skarsgård says that the Star Wars show for grown-ups... Ik haat het dat hij dat zou zeggen, maar oké, whatever. Will end on a high and hints at the season 2 release date.
Waarom vind je dat vervelend dat hij dat zegt? Voel je je dan een beetje in de maling genomen omdat je ook andere dingen kijkt? Voel je dan een klein kind?
Omdat ik heel eerlijk... Waarom is Andor specifiek voor grown-ups?
Nou ja, omdat het wel echt een stuk volwassenere toon heeft dan de kinderfilms die de films zijn.
Het klopt, het heeft een iets duistere toon. Het heeft nog steeds dezelfde dommigheden van het Star Wars universum.
Ja? Ja, maar van het universum. Maar het is toch veel minder een familiefilm of een familieserie. Waarbij zelfs Bubble Fett gewoon een familieserie eigenlijk wel dat voel je. Dat heeft, ja,
maar familie toon. Betekent toch niet automatisch voor kinderen?
Nee, fair. Maar dus je kan wel...
Dat is
je
hoe
kan
Star Wars dingen, films
nee, fair, zeker. Voor familie, zeker. Ja. Ik ook. Behalve dus, je kan ook iets maken in het Star Wars universum dat niet voor de familie is, maar alleen voor de grown-ups. En ja, dat is wat je bedoelt.
Dat vind ik dit niet echt. Maar okay, als mensen dat... hij is niet de enige. Ik weet zeker dat ook heel veel mensen uit onze community dat vinden. Dus daar kunnen we prima over uit.
Je mag ze wel even uitschelden van mij, hoor.
Oh nee, totaal niet. Ik heb er geen enkele moeite mee dat mensen dat vinden.
Nee, maar alsnog is het af en toe gewoon leuk om naar mensen te schelden. Ja, ook al ben je het met z'n eentje, mag nog steeds... Hey, een vuur klootzak die je er bent, nerd. Nee. Fucking, ga lekker met je familie die shit kijken.
Nee, als mensen een verkeerde mening hebben, dat mag.
Ja, ja dan mag je er ook even wat over zeggen.
Nee.
Maar je kan er wat over zeggen zonder dat je ermee zit ook, hoor. Ik kan het heel goed namelijk.
Ja, ik weet dat je het heel goed kan. Ja, nee, voor mij maakt het geen reet uit. Maar hij zegt, it's the last season of it. Want het komt er natuurlijk aan. Ik weet niet of het al dit jaar moet komen, maar ik dacht 2025. Even kijken. We're notably absent from Disney's 2024 release schedule. Oké, dus dan gaat hij dus toch naar volgend jaar. Dat heeft onder andere met de stakingen te maken. Zeg, it's the last season of it. It ends where Rogue One starts, so it's up to that point. I think it will be very good as already the first one was satisfying for me because it's sort of Star Wars for grown-ups. Ik bedoel, ook dat typetje wat hij speelt in dan speelt hij zo'n...
Speelt hij een scientist?
Nee, hij zit in zo'n ateliertje en dan is hij een hele... Ja, handelt hij in kunst, geloof ik, en shit. En dan, zo stupid.
Ja, is het is zo, maar het is gewoon slecht geschreven.
Het is zo dom gedaan. Ja. Net zoals heel veel van die New Republic shit die ook daarin zit, ook een beetje dom is gedaan. Ik bedoel, de premise is cool en de storylines zijn cool, maar gewoon... Om een of andere reden, de invulling van die wereld is zo dom gedaan.
Omdat het allemaal lekker normaal moet. Want iedereen moet zich ermee kunnen identificeren. Dus ja, dan stop je er maar een art teacher in plaats van een of andere fucking brute slachter.
Ja, nou ja. We kunnen in ieder geval allemaal erover eens zijn, volgens mij. Dit was wel een van de weinige Star Wars content waar iedereen wel tevreden mee was. Volgens mij vond niemand het slecht of kut.
Nee, dat denk ik ook niet.
Dus
niet gehoord.
Beter dat ze op deze manier dan verder doorgaan.
Als je niet al uitgecheckt was natuurlijk, maar dat is een andere.
Dat is absoluut. Nee, heeft Steven deze
gekeken? Hij heeft er niet gekeken, daarom. Dat is precies waar ik aan dacht.
Ja,
ik weet dat sommige mensen zijn al, die hardcore fan hadden kunnen zijn, zijn al afgehaakt, waaronder de Steve Meister.
Ja, inderdaad. Hij zegt, it's a more realistic and complicated society. Ja, dat vind ik dus niet, that they're living in. And the claustrophobia of the fascist regime is palpable. I think we have a good season ahead of us. Ja, nogmaals ook, bijvoorbeeld zijn karakter, in principe vet karakter, super dom neergezet in de show, vind ik.
Ja, weet je wat ik cool vond? Hij zit natuurlijk in Dune, als de
Baron.
De Baron, en dan heb je de na-Baron, zijn zoon, en die nailt zijn accent van dus zijn vader in die film zo goed, dat ik af en toe denk, heeft... Stellen
Austin
niet.
Butler?
Ja.
Dat is een nephew.
Dat is een nephew, ook prima. Maar dat is zo ja, nee, eender, dat die stem. Dat ik dacht van, heeft stellen...
De beetje die growl.
Ja, maar ook we hebben het al eens gezegd, vorige week volgens mij nog, over maar wat is dan het accent dat Skarsgård heeft? Ja. Vooral de oude. Die zegt van, ja, die heeft wel een accent. Austin Butler doet dat of één op één echt perfect na, als zijn ze dezelfde familie. Waarbij ik zelfs af en toe dacht van, maar heeft stellen niet Austin Butler gedubt? Dat denk ik ook niet. Maar wederom heeft hij dan wel.
Hoe heet dat? Austin Butler. Die gaat toch zo hard op.
Ja,
accenten.
Dat op stemmetjes. Dat hij moest de vocals lessons. Nee, hij moest logopedisten inhuren. Om van Elvis accent
af te komen. Ja.
Te komen. Maar dan ben ik benieuwd of dit of ervoor of daarna was. Want het was echt gewoon die. Want Stellan Skarsgård lijkt heel erg op. Hoe die ook Bootstrap Bill. In hoe heet het is. Wat is hem? Pirates. Dat accent, dat doet hij nu ook. En dat doet
oh ja, tuurlijk.
En dat
ja,
doet
ja,
hij
ja,
ook
ja.
Namelijk in Avengers. Heeft hij ook gewoon datzelfde niet lekker plaatsbare Noord-Europese
Austin Butler deed dat fantastisch.
Zo, dat vond ik echt heel knap weer.
Dat is één familie, had ik inderdaad.
En sterker nog, ik dacht eerst zelfs dat het daardoor Bill was.
Nee,
want hij is kaal geschoren en ik had nog gewoon niet zo goed gelet op de cast. Wat dan ook. Ik dacht van,
om een of andere reden.
Bill Skarsgård.
Ik dacht ook,
oh nee, fuck, het is Austin Butler.
Ja, ik had ook de hele tijd dat het had net zo goed Bill Skarsgård kunnen zijn. Want als die zijn kaal geschoren en ook zijn wenkbrauwtjes weg.
Zelfde soort guy.
Ik bedoel, kijk naar It en haal even de rooi make-up weg. Je bent er bijna.
Daarom, ik dacht daarom echt dat hij hem was.
Ja, nee, dat snap
ik. Want het is echt een kale witte It.
Maar hey, Austin Butler's character was fucking fantastisch, man. Ja. Ik heb er echt van genoten. Waar ik ook van geniet, is het feit dat de Teenage Mutant Ninja Turtles 5 nieuwe comics krijgen.
Mag ik, sorry, we zitten toch in de diepte hier te lullen af en toe. Hè?
Ja.
Dat de eindscène, of een van de eindscènes van Dune,
ja.
Zien we dus ook de character van Austin Butler.
Ja.
Waarmee we nog niet helemaal weten wat er mee gaat gebeuren. We weten uit de film dat hij best wel crazy person is.
Ja.
Maar ik vond het heel cool dat hij soort van, ja, ik kan natuurlijk niet te veel spoilen, maar wat hij aan het doen of juist niet doen was in die hal waarin alle belangrijke mensen waren, weet je dat? Hij stond gewoon een soort van een beetje met een smirk te kijken wat er allemaal gebeurde.
Nee,
dat voelde ook heel een beetje Game of Thrones. Maar oké, maar wat gaat hij doen in het vervolg, zeg maar?
Ik
vond het heel tof gedaan.
Maar daarom is hij ook zo'n sterk karakter. Hij stond echt zijn eigen mannetje.
Ja.
En dat zijn eigen belangen en zijn eigen Weasley manier om daar te komen. Ja, ja. 100%. Maar de Teenage Mutant Ninja Turtles krijgen 5 nieuwe comics ter ere van een 40-jarig bestaan.
Zo, wauw. Dit is 2 jaar ouder dan ik. Wat vet.
Het zijn niet Teenage Mutant Ninja Turtles. Nee. Het zijn Midlife Crisis Turtles.
Als dit de Teenage Mutant Ninja Turtles zijn, dan ben ik de Teenage Mutant Jelle, jongen. Dan ben ik ook gelukkig nog teenage.
Ik denk dat veel mensen ook wel durven te stellen dat wij ook nog misschien wel in de hart
teenagers.
Ook nog wel teenagers
zeker.
Zijn, hoor. En dat omarm ik enorm. First up, we've got Teenage Mutant Ninja Turtles Black, White and Green. Die verschijnt op 8 mei. Dit zijn trouwens allemaal IDW uitgaven. Dan krijg je Teenage Mutant Ninja Turtles Alpha op 5 juni. Dan heel even kijken, want we krijgen ook nog Jason Aaron's TMNT. Die hebben we al besproken, die hebben we al laten zien. Dan op 12 juni krijgen we Teenage Mutant Ninja Turtles Usagi Yojimbo, zou ik zeggen. Yojimbo.
Saturday Morning Adventures.
Ja, dat ziet hij. Dude, als je die comic cover ziet, we gaan ze zo allemaal zien, hoor. Die ziet er echt super vet uit, natuurlijk. En even kijken. TMNT Mutant Nation.
Mutant, M-J-U. Heel raar.
Oh, zie ik nu pas, ja.
Mutant.
Wat, zou dit een... zou dit niet gewoon een spelfoutje zijn hier op deze website?
Nou, dat hoop ik niet. Wat is het?
Geek Tyrant.
Crush. Oh.
Geek Tyrant. Kijk, en hier zijn de covers. De Black, White and Green. Oh. Die heeft meerdere covers ook trouwens. Ik vind deze op zich wel cool.
In het Black, White and Green. Ja, ik hou dus niet zo heel erg van ik hou van de kleur, gewoon full color comics.
Oké. Hou je ervan dat ze zo echt een snavel hier hebben?
Vind ik wel grappig,
ja. Als een Snapping Turtle.
Toka, Razor!
Ja. Hier zien we er eentje. Over Black, White and Green.
Dit vind ik roffer.
Dit is een alternatieve cover. Gekke hoofd ook. Zie je de Madonna's? Lopen die Madonna's over een hele kop heen hier?
Ja. Heb ik ook wel eens. Ja, dat vind ik wel vet.
Ja, zeker. hier.
Dit vind ik
de minste.
Ja, nee, dit kan ik ook wel. Geef me een paar maandjes hoor, maar dan kan ik dat ook wel tekenen. Dit is ook wel. Dit is wel vet.
Ja, dit lijkt een beetje op die Nickelodeon.
Ja. Toffe stijl, maar nogmaals, dat zwart-witte, dat hoeft voor mij niet. Je hebt een boek, je drukt hem toch full color, je betaalt toch voor elke printerdruppel. Heb je al betaald, dus dat hoeft niet. Juist!
Kijk, en Yojimbo. Deze had ik als action figure, ja, trouwens.
Ik ook.
En dit vind ik een fucking gruwelijk uitzien, toch?
Ja, tuurlijk. Dit is gewoon de 90s cartoon.
De one shot is dit, dus deze ga ik zeker oppikken. Ziet er super vet uit. Inderdaad, de 90s cartoon qua stijl. Brut. Hier zie je hem nog een keertje, Yojimbo. Hier zien ze er echt uit zoals in de cartoon. Holy fucking shit.
Zeg. Gadverdamme, dit is leuk.
En dit is een iets meer stylized versie ervan.
Vind ik ook wel leuk. Absoluut. De roze hoeft niet, maar... En dit is nog meer als...
Dit heeft een getekend.
Ja, dit is fan art.
Nou, toch, ik vind de stijl wel cool. Omdat het is allemaal,
ze zijn allemaal vet.
Dat.
Raf en Mikey zijn vet.
Ja, ja.
Eigenlijk zijn ze allemaal vet.
Ik vind het wel cool. En Nightwatcher, die had ik net nog even niet genoemd. Maar Nightwatcher, dat is natuurlijk Raphael die in een soort van Batman, fighting crime is.
Of medieval Batman.
Kijk, en hier zien we nog even een soort concept art daarvan.
Tof.
Dus die comics krijgen we, jongens.
Leuk.
Yes, toch.
Ga je die halen?
Absoluut. Allemaal. Ja. Allemaal. Nice. En dus er komen ook voetbalshirts van de Teenage Mutant Ninja Turtles.
Klopt.
Voor Inter Milan 2023, 2024.
Oh. Ja, ik snapte deze collab niet helemaal. Dus daar...
Ik snap hem ook niet, maar hier hebben we hem. Following on Transformers Inter Milan sponsor Paramount. Nou, ze hebben dus Paramount als sponsor. En die brengen, zoals Spotify heeft bij Barcelona. Ja. En dan hadden ze iedere week een andere artiest op hun borst bijvoorbeeld.
Ja.
Nou, dat doet Paramount dus bij Inter Milan. Ik moet zeggen... Wat een lelijk shirt, man. Sorry, ik vind het gegeven...
Dat zei ik precies ook. In een vriendengroep van mij kwam dit langs. En ik zei echt precies hetzelfde. Van, ik vind het idee van de collab vind ik super tof. Maar ja, my god, wat hebben jullie gedaan?
-5.
Ja, joh. Dus echt, ik zou heel graag... Ik heb niet eens wat met Milan. Maar een Turtles voetbalshirt willen hebben. Maar niet deze. Ik ga dit echt nooit... Ik zou dit niet eens voor drie tientjes
dragen. Een thuisshirt. Je bent in de Milan. Echt volledig Leonardo-themed of iets dergelijks. Iets cool. Niet zo fucking hoofd zo midden op je borst.
Nee, en als het kan, maar doe dan de 90s. En niet dit lelijke, witte, soort van uitgespaarde. Kijk, en wat gebeurt er met die pixels rondom de helemaal ingekleurde fucking... Wel hun hoofdbanden een kleur geven.
Zet die Inter Milan badge in een bruin turtleschild of zo, weet ik veel.
Man, je kan er zo verschillende veel dingen mee doen, maar dit, ik snap natuurlijk wel hoe dit gaat. Hè? Die shirtjes zijn al gemaakt en ze moeten er gewoon iets op drukken. Sterker nog, je ziet daar rechts, dat is de meest lelijke print die ik ooit heb gezien. Check die rechts daarboven.
Ja.
Weet je, dat is gewoon echt... Nou,
hier is het. Ik kan er niet komen met mijn
nee. Maar ik bedoel gewoon Leonardo's hoofd op het oranje shirt.
Ja, verschrikkelijk.
Dat is gewoon, even
waarom
snel
is dat geen Michelangelo-themed shirt dan?
Ik bedoel, man. Ja, maar kijk, omdat die shirts er al liggen. En ze hebben gewoon even snel iets gedaan.
Je ziet het hier, hè. Kijk, ze hebben Transformers. Precies hetzelfde gedaan. Daarom. Ze hebben gewoon exact hetzelfde gedaan. Ze hebben niet de Transformers shit gemaakt. Ze hebben niet de Turtles shit gemaakt.
Die shirts liggen
ze
er al.
Ze hebben gewoon van... Oh, dit werkt bij Transformers. Ze doen exact hetzelfde.
Ja. Lazy.
En het werkt niet.
Stupid. Zonde.
Bij Transformers werkt het nog een beetje.
Unvoldoende.
Maar bij die van Turtles absoluut niet. Dus helaas.
Zitten
jammer.
Die pixels rondom de hoofden die er nu dan in zitten, hoor? Zitten die dan ook op het normale intershirt?
Daar ga ik uit van niet.
Nee, ja. Maar ja. Ik zou bijna wel zeggen. Omdat ze er gewoon iets heel lelijk met het meest shabby print. Onze shit is, heeft meer kwaliteit dan deze shabby prints die ik hier zie. Yep. Dus ze hebben dat gewoon zo even met plastic erop gestikt.
Nee, het is heel weak. Super jammer. Ja. Dan, laatste nieuwtje. Dan gaan we even snel doorheen, want we moeten even wat gas geven. Tron 3 heeft een officiële titel. Wisten we al, Tron Ares. Dat hebben we al heel lang geleden benoemd. Het heeft een plaatje gekregen. Een eerste look op de film natuurlijk. Lijp. En een 2025 release date. Dus dat is hartstikke mooi. En hier zien we een eerste.
Ik vind dat wel leuk, dat het dus rood is.
Ik vind het ook leuk.
Dus even wennen waarschijnlijk, maar voor sommigen. Maar ik vind dat wel cool dat je niet... Want het is
wat was
even...
het eerst blauw en oranje?
Blauw en toen blauw-oranje, precies. Dus dat het nu inderdaad soort van overgaat naar even iets. En er zal natuurlijk zeker ook wel blauw in zitten. Maar even dit, ja, ik vind het wel vet.
Ja, ik...
Het is wel een AI-gegeneraard plaatje, hoor.
Denk je?
Ja, ik denk niet dat dit... het voelt niet alsof het echt is.
Okay. Tron Ares follows a highly sophisticated program, Ares, who is sent from the digital world into the real world on a dangerous mission. This marks the first time humans have interacted with AI beings outside of the grid. The image is someone in a red grid suit, which is a color we've definitely not seen them in. Blue, green, white, orange, and yellow have been featured in previous
films. Oh, wow. Zoveel zelfs.
Ja, dat had ik ook niet eens door. Nee. Cool. Dan was dit het.
Ja, leuk.
Gaan we nog naar één trailer kijken. En dat is... I Saw the TV Glow. Dat is die A24 film.
I Saw the TV Glow. Ik ben benieuwd wat dat gaat zijn. Hij kijkt altijd zo.
Heel moeilijk.
Precies op die manier, ja. Dit is 90s TV shows. Ik ben benieuwd of dat echt is of dat ze dat nagemaakt hebben voor de film. Alle twee zou ik leuk vinden. Daar zijn ze weer, hoor. Onze vriendelijke vrienden van A24. Stuur ons even een paar van die shirtjes op. Dan kunnen we dat... misschien
een Death Stranding shirt.
Ja. En ook gewoon, ik ben wel down voor een normaal A24 shirtje. Dat zou ik wel rocken. Ik weet niet helemaal wat ik hiervan vind. En ook omdat... ik snap de fascinatie ergens voor 90s aesthetics. Maar als je erin op bent gegroeid... Het voelt zo normaal. Ik heb zoiets van, ja, maar... Ja, dat zo zag mijn jeugd eruit. Oké, cool. En nu?
Ja, maar dat is juist voor veel mensen is dat juist een reden om dit dan
snap te kijken. Maar dat zo voelden dus mensen in de 80's of die zijn opgegroeid in de 70's en de 80's. Als je 15 jaar of 20 jaar geleden een 70's film maakte, dat mensen die dus inderdaad toen een jaar of 40 waren, dachten van ja, oké, zo zag het er toen uit, whatever. Ja, precies, ja. Voelt als mijn jeugd en niet is, dit heb ik nooit meegemaakt. Ja, daarom. Dus ik heb daar vaak gemengde gevoelens over. Ik vind A24 films vaak leuk. En de kans is wel groot dat ik hem ga kijken. Maar het doet me op dit moment zeer weinig. En dat is ook een ding. Ik ben gewoon niet zo'n drama, papi.
Oh, ik kan wel van drama genieten, hoor.
En ik vind... Jaden, ik vind hem niet zo tof.
Nee. Ik vind hem heel vlak altijd eigenlijk.
Ja, want je hebt gelijk. Hij lacht wat meer in Pikachu Detective. Maar ja. Het is niet veel anders inderdaad. Het klopt. Hij is heel... Nou, nu even alsnog. Hij trekt een ander gezicht. Maar je hebt gelijk, ja.
Hij zit ook in Dungeons and Dragons.
Ja, zelfde character.
Allemaal een beetje hetzelfde inderdaad. Ja. Maar je moet je hoofd dus niet in de tv stoppen. Dat is waar het over gaat.
En ook niet als hij gloeit. Want dat is wat hij gewoon... Vroeger gloeide tv's. Dat heb je niet meer. Maar dat mogen jullie van ons aannemen.
Ze gloeien nog steeds.
Phoebe Bridgers zit er wel in. Dat is leuk.
Ze gloeien niet meer. Ze gloeien nog steeds.
Die glow van een CRT ding was een stuk meer dan de glow van een OLED.
You sure about that?
Ja.
Suck that out of your dime?
Dat doe ik 90% van de tijd hier. Maar.
Want de helderheid is hoger.
Ja, maar hoe heet het hoor? Als je een...
En het oppervlak is groter.
Als jij een gloeilamp...
Ja.
Als jij een Mac Light, een ouderwetse Mac Light hebt.
Wat verlicht een kamer meer? Een oude CRT of mijn 55 inch OLED?
Dat weet ik niet en ik snap wat je bedoelt. Dus dat het op de muur feller zelfs misschien wel is, jouw OLED of wat dan ook.
Maar op de shine op de andere muren.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar de glow die uit de tv komt... En ik heb heel veel zaklampen. Hè? Ik ben een prepper, dus ik heb heel veel zaklampen. Ja. Een oude Mac Light met een lightbulb erin die kapot kan gaan. Die heeft, als je hem aanzet en je kijkt er zo van de zijkant naar, zit er een glow op. En het verlicht, die glow verlicht de dinges. Mijn LED zaklampen, als ik die aanzet, die hebben die glow niet, maar die verlichten nog meer de muur. Snap je wat ik bedoel?
Mm-hmm. Ik weet niet of... We komen hier niet uit, want de tijd zit erop.
Ja, maar het is een leuke nerd discussie. En ik denk dat mensen dat nu hopelijk thuis gaan proberen. En dan kunnen we de volgende week terugkomen en wat dan ook. Maar,
volgende week aflevering 150, jongens.
Ja, een speciale.
Ja, we moeten even kijken hoe we die nog gaan vormgeven.
Ja, het gaat een speciale worden. Zeker, ja, we gaan er even over zitten zometeen. Het wordt een speciale. Waarschijnlijk gaan we hem live doen.
Ja.
Zodat we dat ook samen met jullie kunnen doen. Wellicht wordt het dus, hè, dat hebben we al een paar weken, heb ik dat geprobeerd een beetje in te masseren. Wellicht
we hebben
wordt
nog
het
niks voorbereid, want we, weet je, het zijn rumoerige tijden. Laten we het
We zijn alle mogelijkheden aan het onderzoeken. En wellicht, nogmaals, zoals ik dat al een paar keer heb gezegd, moeten we er gedwongen helaas mee stoppen. Maar er is altijd hoop dat niet zo is. En dan zal de show er misschien weer net even wat anders uitzien.
Ik weet zeker, als we voor deze aflevering 300 likes krijgen op YouTube, nog nooit eerder voorgekomen. Nee. We zijn vaker in de buurt 500. gekomen. Ja, dan push it, man. Ja. Maar ik denk als we 300 hebben, ja, dan gaat het waarschijnlijk gewoon door.
Ja? Dat op YouTube? Dat
weet ik veel.
Mensen kijken dit op Spotify, man.
Ja, meer dan kijken op Spotify. Precies. Maar we hebben ook echt veel subscribers op Spotify. Daar kan je tegenwoordig inzien. Mensen die je volgen. Want dat heet niet subscribers.
Ja, followers, denk ik gewoon. Ja, dat bedoel ik.
Super bedankt daarvoor trouwens, ja. Jongens. Jullie, jullie hebben ook Nerd Culture mede mogelijk gemaakt. Dus als 150 de laatste was, het was een hell of a ride, man.
Ja.
Ik heb er echt van genoten.
Zeer zeker. En aan ons ligt het niet dat we daar verder van willen genieten. En jullie ook. Dus hopelijk komen we daaruit. En anders dan... Dat ga je in ieder geval volgende week horen, hoe en wat.
300 likes.
Ja.
Do your part.
Je hoort het.
Do your part.
Tot dan.
Ciao.